Jetzt geht man rein, Marie.
Of niet.
Mooi.
Zo, nou, dan zijn we volgens mij gewoon aan het rollen, jongen.
Oké, let's go.
Doe het.
Mooi.
Welkom, Reinier de Ridder.
Dankjewel, Wigert Meerman.
Ik zat vanochtend te denken, hoe komt hij nou eigenlijk aan die bijnaam The Knight? En toen had ik in een keer een helder moment onder de douche. dat misschien met zijn achternaam te maken zou hebben.
Dat zou het zijn geweest. Ja, denk je dat iedereen weet wie Reinier de Ridder is?
Ja, zeker.
Ja, 100%. Jij bent al een huishoudnaam geworden, begrijp ik?
Ja, zeker. Nee, denk ik niet.
Misschien desondanks goed om even voor de luisteraars die misschien toch nog niet helemaal weet wie je bent, om jezelf even kort voor te stellen. Wie ben je? Wat doe je? Waar kennen mensen je van?
Ja, dus ik ben Reinier de Ridder. Ik vecht professioneel. Ik ben kampioen bij One Championship, een grote organisatie in Azië. Vader van 2 kindjes. Ik heb een sportschool, Combat Brothers, in Breda. 2 fysiopraktijken. En dat doe ik. Een beetje dingetje regelen de hele dag. Een beetje trainen.
Ja. Je bent een van de weinige profvechters die er zoveel naast doet. Ja. En succesvol profvecht en ook nog succesvol een bedrijf kan runnen.
Ja.
Dus dat is wel... dat is een gave. Dat is mooi.
Ja, en ik denk dat juist die balans wel altijd heel goed is geweest de afgelopen jaren. Dat het heel fijn is om ook even af en toe iets anders te doen dan alleen maar trainen en op je bed liggen, weet je wel.
Ja, maar ik kan zat te denken, die afhankelijkheid van vechten, die is echt heel vervelend. Zeker als je in coronatijd 3 jaar lang niet kan vechten of zo, weet je wel. En dat je dan nog gewoon je fysio dingen hebt waar...
Dat geeft ook heel veel rust en heel veel stabiliteit, denk ik. En ik hoor bij veel vrienden die echt alleen maar knokken, inderdaad. Op een gegeven moment is geld op en dan moeten ze wel, weet je wel.
Ja.
Ook al verdien je nog zoveel geld voor een partij, het gaat altijd een keertje op. Ja. Zeker met het gemiddelde uitgavenpatroon kan het wel spannend worden. Maar er zijn wel meer vechters die het heel goed doen. Net zoals Gegard en zijn broer, die hebben ook iets moois opgebouwd naast het knokken.
Ja.
Dus dat probeer ik ook te doen. Ik probeer ook gewoon overal een beetje te bouwen. En ondertussen blijft de focus wel op knokken. Ja,
want hoe lang ga je nog knokken? Je bent nu 32.
Ik ben 32? Ja, het is 5 of zo, denk ik. Ja.
Zit je dan op je top, denk je? Of zit je nu op je top?
Nou, de laatste partij was niet echt top. Dus, ik heb nog... ik denk dat het nog wel goed is. Ik denk dat ik een hoop stappen nog kan zetten. En daar ben ik hard voor aan het werken.
Wat moet er gefine-tuned worden?
Maar dat is een beetje complex, denk ik. Maar we hebben de tijd, begreep ik al. Maar met name deze partij, die laatste partij, ja, liep gewoon niet zoals die normaal gesproken loopt. Ik was niet mezelf. Ik liep vroeg tegen stoot aan. Dingetje wat wel eens eerder gebeurd is. Dus voor de mensen die me niet kennen, hiervoor ben ik 16 partijen gevochten. Alles gewonnen. Iedereen behalve eentje voortijdig afgemaakt. En die laatste partij heb ik op knockout verloren in de eerste ronde. Vocht tegen de heavyweight kampioen op light heavyweight. Dus hij kwam gewicht naar beneden, ik ging gewicht omhoog. Daar zaten al een paar dingetjes in die ik in het vervolg niet meer zo zou doen. Dus ik heb de partij op 5 weken notice aangenomen. Wat eigenlijk te kort is om mijn gewicht omhoog te gaan. Dus dat gaat niet opnieuw gebeuren. En... ja, ik ben eigenlijk gewoon gewend. Als ik naar zo'n gozer toe loop, vastpak, dan kan ik hem op de grond gooien en dan is het vrij snel klaar. Maar dat was ook niet dit keer. Ik liep al vrij snel tegen een stoot op in de eerste wisseling. In de eerste slagenwisseling. En daarna was ik gewoon niet meer mezelf. Ik had niet de controle die ik normaal gesproken heb in de partij. En die ene stoot werd er nog een paar meer. Dus het is een stukje... andere benadering, denk ik. Een iets andere gameplan waar ik aan werk. Dus ik heb nooit echt heel veel zorgen hoeven te maken om over geraakt te worden. Want ik ben eigenlijk in die 16 partijen ook eigenlijk nooit echt geraakt. Ik ben nooit aangeslagen geweest. Ook eigenlijk nooit in training. Ik ben altijd heel erg gefocust op veilig blijven. Maar er zit wat fine-tuning in voetenwerk. Er zit wat fine-tuning in de manier waarop we sparren. Wij sparren bijvoorbeeld heel veel met grote handschoenen. Wat maakt dat je dekking... goed is voor kickboksen, maar misschien niet optimaal voor MMA. Dus ik heb de partij natuurlijk oneindig teruggekeken ondertussen. En mijn handen zijn altijd hoog in de buurt van mijn hoofd. Maar een directe stoot komt er zo tussendoor. En ja. Dat is met grote handschoenen anders. Want dan dat loopt gewoon eerder ergens. Hier word je niet zo makkelijk geraakt. Maar met MMA, met een klein handschoentje, eigenlijk de grootte van de vuist, die kan overal tussendoor. Dus die dekking die moet ook even iets anders worden dan dat die was in deze partij.
Ja, denk je dat het trainen met de grote handschoenen ervoor heeft gezorgd dat je je veilig waande op momenten dat je het misschien niet was?
Ja, absoluut. Absoluut. Ja.
Wat je ook zei was, je tegenstander is een gewichtsklasse naar beneden gekomen. Nou weet ik dat bij UFC zijn ze best wel aan het kijken naar dingen als weight cutting. Ja. Omdat sommige vechters die wegen in op X en dan staan ze op Y in de ring. Ja. Was dat hier misschien ook een factor?
Nou ja, sowieso. Dus bij One is het net even anders dan wat je... Ze doen hydratatietesten, dus dat is op zich heel goed. Dus je moet hydratatietest doen... wegen en tegelijkertijd moet je dus gehydrateerd zijn en je gewicht halen.
Dat komt dus, omdat daar een keertje iemand overleden is, toch? Door,
ja, klopt. Dus daar is een paar jaar geleden een keer een kickbokser overleden. Inderdaad, omdat hij dacht dat hij moest weightcutten in de zon in Bangkok, geloof ik. En een stukje was gaan rennen, maar niet meer gevonden was. En ja, ik denk, dit is wel de beste manier, zeg maar, waarop het gedaan wordt. Omdat je daardoor het extreme weightcutten, wat je dus in de UFC ziet, Bellator en PFL. En waarbij ze zeg maar 10 kilo afvallen, dat kan niet meer.
Nee, oké, okay, dus het was niet dat je tegenstander inboog op 90 en ineens op 105 in de ring stond.
Dus je mag bij One mag je de dag van de partij 5% zwaarder zijn dan op inwegen. Dus hij loopt rond op 110, 115. Zeg maar standaard. Onze partij was op light heavyweight en dat is 102 bij One. Dus hij is afgevallen tot 102. Zal waarschijnlijk op de dag van de partij 105, 106 gewogen hebben of zo, weet je wel. En ik loop rond op 95. En ik woog in op 97 met 3 liter water en zoveel mogelijk kleren aan om nog een beetje gewicht bij te krijgen. Maar ik vecht normaal gesproken op 93, zeg maar. Ja. Dus... dat is ook een dingetje. Daar moet ik gewoon meer tijd voor uittrekken om specifiek aan te komen en daar klaar voor te zijn. Want ik wil die partij wel heel graag nog een keer terug. Ik wil heel graag nog een keer vechten deze gozer.
En even uit een, ik weet niet of in hoeverre dat we daarover kunnen spreken. Maar bij One FC, daar doen ze niet echt testen en zo, hè?
Nee.
Dus mij viel op dat deze man wel echt een soort vierkant hoofd had, waarvan ik dacht, ja, je hebt gewoon jarenlang aan de zooi gezeten.
Ja, maar dat is een heel lastig dingetje. Maar als je zeg maar foto's van al mijn tegenstanders bij One op een rijtje zet, nou, ik denk dat 90% leven lang aan de steroïden zit.
Ja.
Ze zijn gewoon allemaal gigantisch. Dat is echt een... gozer die vecht nu ook binnenkort. Ja, die is gewoon echt belachelijk. die ziet eruit als een bodybuilder, maar dat is een vechter, weet je wel.
Ja.
Dus dat is een heel lastig dingetje. Maar dat is niet de reden dat ik deze partij verloren heb. Want van al die andere gasten heb ik ook gewonnen. Die ook allemaal aan de steroïden zaten. Dus daar schuif ik dit niet op af.
Hey, eindbazenluisteraar. Dank je wel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei, dan is er weer een nieuwe editie van Rite of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar helderheid. Of dat ze lastig bij hun gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat je te lang hebt weggeduwd of hebt vermeden. En daarvoor wil ik je uitnodigen op 24, 25 en 26 mei. Om in een retreat mee te doen waar de inhoud van het programma geheim is. Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Want jij begrijpt als geen ander dat als je die volgende stap wilt maken. Ja, dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En... ik garandeer je, laat mij dat proces begeleiden met jou voor 3 dagen en je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de 3 dagen volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op Rite of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat.
Ja, maar het is wel lastig. En ik denk, bij One is dit zo, maar ik denk bij heel veel andere organisaties ook.
Ja, de UFC doet voorkomen alsof ze heel veel testen. En dat wordt ook wel gedaan. Maar volgens mij is er altijd een grijs gebied waar je tussen kan...
En hoeveel gasten worden er gepakt nog? Weet je, in het begin waren er wel gasten bij UFC die gepakt werden met iets, maar tegenwoordig bijna niemand meer.
Af en toe statement eruit, zo van, hey jongens, oppassen, dan wordt er iemand even gepakt. En dan,
en dat volgens mij ook omdat de voedingsdeskundigen die atleten begeleiden binnen de UFC, die normaal voor dit soort suppletie zorgden, die kennen de cycli ook wat beter. Want je kunt allerlei slimme dingetjes doen om dat wat je gebruikt weer niet op de test op te komen laten dagen. En ik denk dat het gewoon even wennen was voor de mensen die daar specialist in waren. Om te kijken, oh, ze testen dit. Nou, dan moeten we het op deze manier doen. En dan kunnen ze alsnog lekker doorgaan. Maar dat is misschien een beetje cynisch.
Nee, ik denk dat het gewoon gebeurt. En ja, het is gewoon heel lastig. Maar dat is in elke sport, weet je. Ik weet niet of je een foto hebt gezien van Cristiano Ronaldo zijn shirt aan. Maar dat is ook niet van broccoli en kip, hoor. Mm. Dus overal. En die gasten gaan allemaal door tot ze bijna 40 zijn, die voetballers. Die worden alleen maar fitter. Dan denk je dat die alleen maar goed trainen en goed eten. Ja.
Wat vind je daarvan? Want ik heb wel eens naar de Joe Rogan geluisterd. En die hadden toen als idee, weet je wat nou als we gewoon het helemaal zouden vrijgeven?
Ja.
In plaats van deze strategieën waarbij iedereen het een beetje doet. Ja. Maar net niet helemaal. Ze zijn vooral heel druk met het verstoppen ervan. Ja. Maar wat nou als je het helemaal los zou laten? Waarom zou je dat niet moeten doen?
Nou ja, voor mijzelf, mijn angst is altijd geweest waarom ik nooit iets van testosteron of zo gebruikt heb. Is dat je je eigen productie ook kan schaden, zeg maar. Dus als je dat tijd gebruikt, dat je ervan afhankelijk wordt. En dat is gewoon, dat staat mij een beetje tegen, zeg maar. Mm-hmm. Dus daarom heb ik die keuze nooit gemaakt. Maar ja, er is wel iets voor te zeggen. Het is niet een heel eerlijk speelveld. Maar in mijn hoofd, in mijn gedachten. Zo heb ik het altijd benaderd. Het hoeft niet eerlijk te zijn. Ik ben toch beter dan die gasten. Wat ze ook gebruiken. Hoeveel ze ook trainen. Ik pak ze allemaal. Dus dat dingetje, dat heeft nooit echt. Dat zaadje heeft nooit echt voeding gevonden in mijn hoofd. Dat zij daardoor beter zou zijn dan ik, zeg maar. Door wat ze gebruiken.
Heb je nooit een neiging gehad van. Ik herinner me nog zo'n gast in de UFC. Ik ben even zijn naam kwijt. Oh, dat was een worstelaar van vroeger. De Shark?
Sean Shirk.
Daar zijn nog een paar van die. De UFC begon toen met van die documentaires te maken voor in de aanloop van een gevecht, weet je wel, van die sequels. Mm-hmm. En toen zat je dat te kijken en die gast, jongen, die trainde gewoon 3 keer per dag. En toen besefte ik eigenlijk van ja, en hij werd er later gepakt. En dacht ik, ja, maar als je zo hard wil trainen als hij, dan moet je eigenlijk wel gebruiken om dat herstel te kunnen doen. Heb jij dan nooit zoiets voor jezelf gehad? Want train jij 1 keer per dag, 2 keer per dag?
2 keer per dag op een aantal dagen. Dus ik kan niet zeg maar elke dag 2 keer op een dag trainen, want dan blijft gewoon niks over.
Precies, dan breek ik alleen maar af.
Ja, dat is een heel dingetje, jongens. Dat is het lastige voor de situatie waarin ik me bevind. Ja.
Hoe bedoel
je? Nou ja, ik heb zelf de keuze gemaakt om dat niet in te zetten, dat soort middelen. En anderen wel. Ja. Zij kunnen misschien meer uren maken dan ik. En ik probeer het op andere manieren te doen. Dus ik doe ook veel visualisatie dingetjes, meditatie. Ik train op een andere manier. Dus het is niet altijd dat ik 300% ga elke trainingssessie. En ik weet niet hoe dat is, maar gasten die ergens aan zitten, die zullen toch ook niet 3 keer op een dag keihard kunnen gaan, toch? Dus die hebben ook herstel nodig, toch?
Ja, dat is waar de anabolen dan weer je bij helpen.
Ja, dus misschien dat die iets meer herstelvermogen hebben dan ik. Maar het zal ook geen wereld van verschil zijn, hopelijk.
Waar ik wel heel erg van geniet in je wedstrijden is dat ik altijd de judo direct zie terugkomen.
Ja.
Het pakken en dat been tussen dan proberen te gooien. Dat vind ik mooi. Je hebt de mooie judo clinches die je in het MMA verwerkt.
Ja, daar ben ik ook heel trots op. Dat ik dat altijd nog kan vertegenwoordigen van vroeger. Dus ik ben op mijn 5e begonnen met judoën. En dat vind ik ook altijd nog heel mooi. Dat ik heel veel van die techniekjes nog in kan zetten. En sommige dingen, net zoals ik heb een hele goede haragoshi. Heupworp met de been. En dat dingetje, dat zit zo diep in mijn systeem. Die komt er gewoon uit. Als ik iets zie dat het kan, dan komt hij er automatisch uit. En dat vind ik zelf heel cool. Ja.
En mega irritant voor, want veel worstelaars kunnen daar ook niks mee.
Precies, en dat maakt ook dat ik onvoorspelbaar ben voor de meesten. Want er zijn niet veel judoka's op mijn niveau, zeg maar. Dus ze hebben niet veel sparringspartners die mij kunnen nabootsen, denk ik. Dus dat is wel een mooi dingetje om in mijn arsenaal te hebben.
Ik vind het wel leuk om het te zien, want 10 jaar geleden toen ik nog wedstrijden deed, dat 10 jaar geleden? Maar een beetje
je wordt hoe dan ook oud.
Ja, ik word sowieso ouder. Maar ik weet nog dat jij op een gegeven moment een beetje op de scene kwam als nieuwe BJJ. En dat jij best wel snel jongens in BJJ toernooien aan het aanpakken was. Waarvan ik dacht, van, die zijn echt wel fucking goed. Mm. Weet je, en het enige wat ik toen van jou wist, was dat jij fysiotherapeut was.
Yeah.
En dat je in Breda trainde. Bij een gym die eigenlijk nog niet zo heel erg bekend was.
Nee.
Waar nog niet eens de beste namen vandaan kwamen op dat moment.
Nee, dat klopt.
En een aantal jongens die waarvan ik dacht, van, ja, maar die fucking zijn echt goed. Daar rolde jij op. Ja. dat is wel altijd bijgebleven. Daar heb je een snelle sprong in gemaakt.
Ja, dat vind ik ook af en toe heel surreëel om aan terug te denken. Weet je, hoe snel het allemaal gegaan is. Van wat voor gasten ik ondertussen gewonnen heb. En zo. Echt bizar om over na te denken.
Maar ook mooi om te laten zien dat het dus gewoon kan in Nederland. Ja. En dan weet ik niet of dat een combinatie is van het juiste genenpakket, talenten en hard werk.
Ja. Alle bovenstaande, ja.
Maar het...
En hoe zie je dat dan vanuit... je onderscheidend vermogen in die scene. Want ik ken de Braziliaanse jiu-jitsu scene ook wel een beetje. Dat zijn allemaal van die knoesjes. Ja. Mijn perceptie was altijd, wil je zwarte bandes oprollen, dan zul je uren met zwarte bandes moeten draaien. Ja. Maar ik hoor net van Wigert ook, dat je misschien niet in een dergelijke kweekvijver zat, waarmee je daar noodzakelijk mee opringd was, om dat niveau ook echt te kunnen emuleren. Mm-hmm. En toen kwam je ineens wel in die pool terecht. Waar merkte je dat je onderscheidend vermogen was? Lag ten opzichte van die andere jongens.
Ja, ik denk, zeg maar... Wat mij anders maakt is denk ik met name mijn denkvermogen, mijn hoofd, hoe ik erin sta, hoe ik het benader. En wat denk ik een dingetje is in het groeistukje is, ik geloof juist niet dat je zoveel mogelijk met gasten moet trainen die beter zijn dan jou of net zo goed zijn als jou. Ik denk juist dat een heel klein gedeelte moet zijn van je training.
Dus,
ik geloof, precies percentage altijd lastig natuurlijk, maar ik zeg altijd, 80% moet je met gasten trainen waar je eigenlijk redelijk makkelijk van kan winnen. 20% moet je met gasten trainen van jouw niveau of hoger. Mm. In elke discipline. Want als je alleen maar met gasten traint van jouw niveau of hoger, dan komt er nooit een moment dat je iets kan ontwikkelen. Dan komt er nooit iets dat je iets kan proberen. Kun je nooit iets nieuws doen. Je kunt nooit eigenlijk echt beter worden. Maar je reageert alleen maar, zeg maar, instinctief met de technieken die je al klaar hebt staan. Dus waar je het allerbeste in bent, die komen naar boven. Maar je krijgt nooit de kans om iets nieuws te ontwikkelen, om ergens over na te denken, om te bekijken hoe dat je iets kan perfectioneren. Je doet gewoon wat er al klaar staat. Je gaat nooit een laagje dieper. En dit heeft ook een beetje... Ik denk dat dat ook echt iets is wat mij veel geholpen heeft in het begin. Is mijn fysiotherapieopleiding. Maakte dat ik best wel wat weet van motorisch leren. Dus ik heb ook een beetje een basis in dat stukje. Ik weet heel goed wat je nodig hebt om iets te ontwikkelen. Om ergens beter in te worden.
Een ding wat me echt bijstaat in dat toen ik jou in die ontwikkeling zag. De term intelligent vechten.
Ja.
En er waren niet zoveel mensen die dat konden, want veel zaten op veel ervaring en deden altijd datzelfde dingetje. Maar om iemand per wedstrijd te zien aanpassen, ik vind dat Alistair Overeem kan dat ook goed.
Ja.
Je hebt daar ook een bepaalde gave voor, weet je wel. En dat is gewoon heel dat inzicht, dat je niet op de automatische piloot maar je ding doet, maar gewoon...
Probeer te blijven groeien. En dat is nu ook een mooi moment voor mezelf, ja.
Is dat mentaal ook het belangrijkste verschil in de manier van denken? Je zei daarnet, toen ik de scene inkwam, merkte ik, ik denkte op een iets andere manier. Was dit daar een onderdeel van? Of zaten daar ook nog andere dingen in die je merkt van, ik kijk toch wel echt anders naar dit spelletje?
Ja, dat. Maar ook, ik denk, om iets te bereiken in wat dan ook, moet je erdoor geobsedeerd zijn. En dat ben ik tot nu toe nog steeds. En dat ben ik ook altijd geweest. En een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, voordat ik ga slapen, elke avond voor de afgelopen 15 jaar, het laatste waar ik aan denk is techniekjes. Takedowns, passes, chokes, combinaties. Altijd. Als ik een momentje voor mezelf heb, als ik naar de sportschool fiets, dan denk ik nou over hoe ga ik dit aanpakken? Wat ga ik hiermee doen? En dat zeg ik ook tegen, want nu, ik word wat ouder en er komen gasten onder mij nu de gym in die ook prof willen vechten. Dat zeg ik ook tegen die gasten, het makkelijkste wat je kan winnen is meer tijd hierin steken dan je tegenstander. Ja, je kunt hier gewoon elk moment van de dag mee bezig zijn. Als dit echt je toekomst is, Want het is natuurlijk de meest zieke baan die je kan bedenken. Het is de kans dat je hier ooit geld mee gaat verdienen om voor je gezin te zorgen is 0,1. Weet je wel, bijna onmogelijk. Mm-hmm. Dus als je hiervoor wil gaan, als je zo dom bent dat je deze keuze maakt, dan ga er in ieder geval voor fucking 100% voor. Dan moet het je echt je leven overnemen. Dan moet je echt volledig geobsedeerd zijn door deze shit.
Ja, ik weet nog dat ik op een gegeven moment in een studiekeuze zat. Of ga je studeren of ga je werken. En ook een paar keer MMA gevochten. En dat ik op een gegeven moment dacht van, weet je, misschien moet ik het gewoon even lekker 2-3 jaar proberen en kijken wat het dan doet. En ik weet nog dat ik dat zat te denken. En toen dacht ik, dat is echt een hele domme keuze. Ja. Want wat ga je dan doen? Weet je wel, in 3 jaar, over 3 jaar sta je weer op een punt van ja, maar je moet verder. Dus dat was gewoon niet de all-in keuze. Die kon ik niet maken daar.
Ja, en dan daarnaast kun je nog steeds, als je all-in bent, daarnaast kun je nog steeds alle aspecten van je leven zeg maar bouwen. Ik wil niet zeggen dat je dan alleen maar moet trainen. Mm. Want dat kan niet. Er is geen persoon die, ook al doe je van alles en nog wat, er is geen persoon die 8 uur op een dag kan trainen. Weet je? Er is altijd ruimte om ook te ontwikkelen en andere dingen ook te bouwen. Maar voor mij was het een beetje hetzelfde. Dus na de fysiotherapieopleiding ben ik begonnen met manueeltherapie aan de universiteit in Brussel. En daarnaast had ik mijn eigen praktijk geopend. En daarnaast was ik dan fulltime aan het trainen. En toen kwam voor mij ook op een gegeven moment een besefmoment. Dus ik kan 2 dingetjes gaan. Ik kan werken en trainen. Of ik kan studeren en trainen. Of studeren en werken. Maar 3 dingen is gewoon te veel. En toen ben ik ook gestopt met de studie. Ik ben echt iemand die graag dingen afmaakt. Dus dat was voor mij wel heel lastig toen. Maar soms moet je ook keuze maken inderdaad. Maar toen heb jij dus voor gekozen om niet te vechten?
Ja, ook om het besef dat ik gewoon, het is natuurlijk een soort droom, hè? Want je bent dan omringd in die wereld. Je gaat iedere week naar die toernooien. En je krijgt altijd te horen, ja, als je er echt voor gaat, dan kan het. Ja. Maar ik had gewoon ook heel erg goed, Dwent van Helvoort ken je?
Mm-hmm, ja, zeker. Ik weet dat jullie elkaar kennen.
En wij stonden toen wekelijks met elkaar op toernooien. En ik zag hem gewoon groeien en mensen in de knoop leggen waar ik gewoon van verloor. En dus ik zag op een gegeven moment gewoon een talentgat daarin zitten. Dus dat was voor mij wel een hele duidelijke signaal. Ik heb gewoon niet dat talent of niet dat inzicht. Yeah. En wat ga je dan doen? Ga je dan die topsporter proberen te zijn die altijd het net niet heeft gehaald? Dat voelde ik heel sterk. En toen had ik wel iets van, als je dat voelt, ja, dan gaat het er zeker niet worden.
Zeker niet als dat tussen je oren zit in de wedstrijd.
Nee, ook. Zeker. Ja. Ja, en ook, dan, ook nog die factor van, hoe doe ik het eigenlijk onder druk? Wat doe ik nou in wedstrijden? En ik zag dat anderen daar gewoon beter in navigeerden dan ik. Dus,
maar ook daar zijn dan dingen die je kan veranderen en waar je in kan groeien. Want dat is ook echt iets wat je kan trainen. Dat mentale aspect in een wedstrijd. Echt iets waar je in kan ontwikkelen. Maar het is juist heel mooi toch als je die keuze kan maken. Weet je ziet, ik ga hier misschien zo ver komen, maar ik wil liever iets anders bereiken. Als je kan schakelen in je leven, dat is denk ik heel, heel belangrijk.
Ja, en plus het best wel trieste feit dat die pool van vechters, die is gigantisch. Hoeveel mensen de MMA beoefenen op de wereld. Ja. En die 0,1% die staat op de grote toernooien. Daar kijkt iedereen naar. En alles wat er net niet in komt, die pool die is ook echt gigagroot. En er zitten ook echt heel veel goede gasten bij. En ik weet nog dat wij, als wij naar die gala's gingen, dan zag je al die namen van vroeger die dan veel op die toernooi stonden. En dan dacht je echt, nou, dit is die MMA-wereld. Als je daar nu naar terugkijkt, ja, daar is eigenlijk niet zoveel van terechtgekomen. Waarvan je toen dacht van, die hebben echt potentie, die zijn goed.
Ja, oh, je bedoelt mensen op de line-ups. En als je kijkt hoe ze nu terecht zijn, ja.
Zijn een enkeling, man. Dat is echt,
En zelfs die gasten die het maken. Zelfs die gasten die in UFC, Bellator, ONE, PFL terechtkomen. Zelfs gasten die in de top 5 terechtkomen. Zelfs gasten die voor een titel vechten.
Ja.
Hoeveel hebben er over 10 jaar nog geld? Hoeveel kunnen er over 10 jaar nog leven van wat ze gedaan hebben?
Ja. Ik ben de laatste tijd veel naar Ernesto Hoost en Sam Schild aan het kijken op Instagram. En wat het lijkt erop dat als je topvechter bent geweest, dat de carrièrekeuze daarna komt of neer op films of het seminar circuit.
Ja.
Dus op de naamsbekendheid die je hebt, gewoon de wereld over. Ze gaan veel naar het buitenland en dan geven ze daar seminars. En dat lijkt allemaal heel erg vol te staan. Maar je zult de rest van je verdere leven op die mat staan. Ik denk trouwens ook niet dat deze mannen anders zouden willen.
Precies, maar dat is ook een dingetje. Daar kan je ook in schakelen, toch? Dus dat is ook een sterke persoonlijkheid zijn. Op het moment dat je de keuze komt, dat je ook een keuze kan maken om iets anders te doen en het roer om te gooien. Dat is juist denk ik heel mooi. Heb je Relentless toevallig gelezen van Tim Grover?
Nee, vertel man.
Echte fucking wetboek. Moet je echt lezen. Dus de coach van Michael Jordan geweest.
Ah, okay.
Zeg maar heel lang geleden, 20 jaar samen met Michael Jordan gewerkt. Niet als basketbalcoach per se, maar meer als personal trainer. Mm. In een tijd dat die gasten allemaal nog geen personal trainer hadden, was hij een van de eerste en hij werkte dan met Michael Jordan. Hij heeft echt... dat boek, serieus, ik kan niet genoeg aanraden, is echt super interessant. Wat hij qua mentale spelletje en de opofferingen die je maakt. En,
wat hij dan met Michael deed of wat hij aanraadt?
Wat hij met Michael deed en een beetje ook hoe hij dan vertelt over het type persoonlijkheid, zeg maar, dat Michael Jordan was en een aantal andere basketballers die hij begeleid heeft. Ja. Hij, dit is een beetje te complex misschien, maar maakt... onderscheid in drie types. Coolers, closers en cleaners. En een cleaner is iemand die zeg maar puur voor de intrinsieke motivatie gaat. Dus motivatie om te knokken of om te basketballen of wat dan ook, is niet het resultaat. Dus het is niet de dikke auto die je ervan kan rijden of... het schouderklopje wat je van iemand krijgt of zo. Maar die zijn puur geobsedeerd door het spelletje. En die geven alles om te winnen. Mm. En een cooler doet het meer een beetje om erbij te horen. En een closer is iemand die kan goed presteren. Maar is bijvoorbeeld iemand die heel de wedstrijd goed meedoet. En dan op het laatste moment nog wel scoort en daardoor de wedstrijd wint. Maar in de rest van de wedstrijd meer had kunnen geven. En een cleaner is iemand, op het moment dat de bel gaat, op het moment dat die scheids go zegt, is hij volledig in de zone en doet hij wat hij moet doen.
Interessant.
Het is echt heel cool om te lezen. Want hij heeft dus ook al die verschillende persoonlijkheden gezien, zeg maar, in zijn carrière als coach. En ja, het is heel, heel leuk om te lezen wat hij daarvan van vindt.
Ik denk dat ik een cooler ben.
Ik zou je zeggen. je zegt dat schouderklopje. Als ik dan denk van wat waren nou, waarvoor denk ik nou het allerliefst die wedstrijden? Ja. Ja, dan kwam ik op woensdag terug na een zondag dat ik wedstrijd had. En dan had ik een beetje rust. En dan, soms had ik gewonnen, soms had ik verloren. Als ik verloren had, dan kon ik mezelf weer de zweep geven. Ging ik meteen weer trainen, want dan had ik niet goed mijn best gedaan. Maar waar ik het, als ik er heel eerlijk naar kijk, en dat denk ik dat ik dat toen niet toe had gegeven. Maar was dan om woensdag terug te komen. En dat je dan even naar voren werd geroepen van jongens, Wigert heeft de medaille gehaald. En even applausje. En, dan was ik weer goed genoeg, weet je wel.
Ja, maar het mooie is, dat beschrijft u in het boek, daar is ook niks mis mee. Die mensen zijn er ook en die heb je ook nodig. Maar dat zijn niet de gasten die de beste horen.
Nee, en als ik dus, je had het net over Michael, ik heb die docu gezien van hem op Netflix. En ja, fucking intense gast.
Ja.
En dan weet ik gewoon, ja, ik ben dat niet. Niet op dat wat hij nu voelt. En die, het is bijna een soort masochisme, weet je wel, wat erin zit.
Ja, pamp en iron krijg je die indruk ook heel erg van Schwarzenegger. Dat zou ook zijn. Dat is volgens mij ook een cleaner.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. En dit zou ook nog iets kunnen zijn op een bepaald vlak, weet je wel. Dus misschien was jij dat niet... in MMA en BEA. Mm-hmm. Maar misschien ben je dat wel in ondernemen wat je nu doet.
Ja, nee, dat zeker wel. En ook ik denk dat het heel erg belangrijk is om de juiste beweegredenen en energie te vinden waarom je iets doet.
Ja.
En toen was het voor mij, ik ben eigenlijk een vechtsport gaan doen omdat ik een soort familie zocht.
Ja.
Ik wilde gewoon, en op een gegeven moment had ik een clubje gevonden. En daar waren wat mij heel erg aantrok was dat daar een wedstrijdgroepje was. Dat was vet. Daar wilde ik bij horen. Ja. Daar hoorde ik niet bij. He, want die werden gekeken van, dat waren de echte. Ja, na een paar jaar zat je erbij. Ja, weet je, zo, en dat was het eigenlijk. Maar ik had nooit de intentie gehad dat ik de wereldkampioen moest worden, omdat ik dat zo graag wilde.
Nee, precies. Precies. Dus, en dat is ook wel heel interessant. Maar ik weet dat je ook veel met psychedelica en zo gedaan hebt en persoonlijke ontwikkeling mee bezig bent. En waar dat er dan vandaan komt, dat je graag bij een groepje wil horen en dat je graag dan...
Dat is kant en klaar. Dat is de dood van mijn vader, 2 maanden na mijn geboorte. Ja. En die niet langs de wedstrijd stond of langs de lijn van, Wigert, kom op. Ik zocht die erkenning, dat succes. Dus maar dat had ik toen niet helder.
Nee, toen niet, maar het is wel mooi om naartoe terug te kijken.
Ja, en, wel, ja.
Nu op een andere manier te benaderen misschien.
Ja, en ik denk ook dat die term van intelligent vechten, ik denk ook de term van intelligent trainen. Ik bedoel, toen ik onder Remco Padoel trainde, ging hij iedere vrijdag naar Michel van Halderen in Purmerend. Waar dan Hans Nijman, Dick Vrij en al die gasten bij elkaar en Bob Schrijver. Daar werd goed getraind. En ik denk voor dat was toen het beste wat er was. Maar intelligent trainen, als het gaat om krachttraining, het sparren, toewerken naar wedstrijden. Ik denk, wauw man, daar is in 10 jaar of 15 jaar is veel veranderd.
Ja.
En ik denk wat er toen werd gedaan, dat dat echt bij lange na niet... Het was wat er was, dus je moest het daarmee doen. Maar hoe denk jij bijvoorbeeld over die term, hoe noemen ze dat? Smart sparring of zo?
Ja, wij zijn... dat is een dingetje wat voor mij heel belangrijk is. Omdat voor de lange termijn moet ik het toch hiermee doen, met hersentjes doen. Mm-hmm. Dus wij zijn altijd heel voorzichtig met hoe we sparren en proberen oplossingen te zoeken waarbij je niet elkaar half dood hoeft te slaan elke sessie. Ja. Ja.
Dan even terug naar je laatste partij.
Toen ik half dood geslagen werd.
Toen half dood geslagen werd, ja.
Denk je dat die partij...
ik hoor je net zeggen, joh, we trainen niet op het scherpst van de snede als het gaat om elkaar in het gezicht raken. Natuurlijk was vroeger de filosofie, kan je maar beter wel doen, want dan kan je eraan wennen in de wedstrijd.
Ja.
En het eerste wat ik dan denk is, ja, maar als je nou meer slaag had gehad op de mat, had je dan die stoot misschien anders verwerkt en dus wel misschien beter kunnen functioneren?
Nee, dat is niet wat de wetenschap zegt op dit moment. Nee. Dus zeg maar, hoe vaak je geraakt wordt op je hoofd, hoe slechter het wordt. Dat is eigenlijk het idee.
Daar was ik al een beetje bang voor.
Ja.
Wat er wel interessant is, wat jij zei van, je werd op een gegeven moment aangeslagen en dan krijg je een soort van energiedip. Want je ziet eigenlijk dat er een soort van switch is in energie, dat je niet lekker in het spel komt.
Ja.
En was dat dan het lichaam wat in één keer een soort schok krijgt, wat je moet verwerken? Of was het ook een mentaal shit van, hey shit, dat is me eigenlijk niet gebeurd de afgelopen 17 wedstrijden?
Nee, die gedachte is nooit om mijn hoofd gegaan. Ik denk met name dat gewoon, gewoon aangedaan, zeg maar. Aangedaan door de stoot, niet meer volledig kunnen functioneren zoals ik normaal functioneer.
Ja, logisch verstoord.
Ja, dat. Ja, ja. Ja, ja. En ik denk zelfs, als ik zo aan die partij terugdenk, denk als ik even het einde van de eerste ronde had kunnen halen, even een minuutje tussendoor had gehad, mijn coach had kunnen spreken, die een paar specifieke tips hadden kunnen geven, dan had ik die partij nog gewoon kunnen winnen, denk ik. Dus als ik zeg maar net even iets andere benadering had kunnen kiezen, dan wat ik normaal gesproken doe, gewoon recht naar voren vastpakken en choken. Dan denk ik dat het nog heel anders had kunnen lopen. Maar dat is helaas niet gelukt.
Geeft One jou nou een soort van, hoe noem je dat? Een soort joker van, je kan de volgende keer voor de revanche direct? Of moet je die verdienen?
Nou, ik denk dat ik wel een beetje in die positie ben dat ik dat wel kan eisen. Ja. Maar ik ga eerst dus... Ik zei net al voor de podcast, maar ik wil in ieder geval de komende 3 maanden niet op mijn hoofd geraakt worden. Dus doe voorzichtig met kickboksen sparren. Voorlopig even niet kickboksen sparren. En ik doe eerst een grapplingpartij voor One. En dan over een half jaar of iets langer wil ik weer een partij vechten. Ja, weet je, dit is... en dat is ook een beetje wat de huidige wetenschap zegt, zeg maar. Als je een keertje slecht geraakt wordt en een keertje knock-out gaat, is oké. Maar hoe korter de periode tussen 2 keren dat je slecht geraakt wordt, dan hoef je niet eens knock-out te gaan, maar aangeslagen zijn of wat dan ook. Ja. Dat is gewoon wat op de lange termijn problemen gaat geven. En dat probeer ik te voorkomen.
Kan ik me goed voorstellen. Ja. Maar ik vind het mooi dat je er zo ook voor de lange termijn in zit.
Ja.
Omdat heel veel vechters ook nog eens denken, ja, fuck it, morgen is niet gegeven. Dood of de gladiolen. We gaan er echt volledig voor. En dat is nog stoer ook. Voor sommigen, als je er net bent uitgetikt en je staat 3 weken later bij wijze van spreken, dan laat dat zien dat je cojones hebt in hun beleving.
Ja.
Maar het is een soort roofbouw.
Of ze moeten het vanuit financieel overmunt. Dat is ook
kan ook gebeuren inderdaad. Ja.
Ja.
Het is ook je uitgavenpatroon misschien. Maar
Je had vroeger die Shannon the Cannon?
Shannon Briggs.
Ja. Shannon the Cannon Briggs. Als je een invaller nodig had of je had iemand nodig die moest verliezen, dan belde je hem.
Ja.
En dan ging hij neer in de eerste ronde.
Oké. Okay.
Ik ben benieuwd hoe die er nu bij hangt. Dat is echt niet goed.
Maar nee. Ja, dat heeft Amerikaans voetbal dus denk ik ook wel geleerd. De CTE toch?
Ja, precies. Ja. Ja.
Nou, krijg jij scans na zo'n wedstrijd? One of Z zorgt wel goed voor mensen, toch?
Ja, zeker. Ja. Dus dat doen ze wel, maar dat is allemaal meer een beetje voor de vorm, hoor. Zo'n CT-scan... wat ze daar eigenlijk echt op kunnen zien van trauma is heel beperkt.
Ja. Ja. Als je een hersenbloeding hebt, dan zien ze dat. Maar als je echt schade hebt opgelopen, dan... Ja.
Volgens mij is het enige wat ze, zeg maar, postuum kunnen ze dat zien. Wat er echt voor letsel in je hersenen.
Dus als het te laat was, van ja, deze heeft wel echt heel veel butsen gehad.
Deze kapot. Heb jij zelf wel eens gemerkt dat je bijvoorbeeld in één keer geheugenverlies had? Of dat je dacht van...
Nee, gelukkig nooit. Nee. Ja. En dat, ik denk dat dat ook met name te maken heeft met hoe ik het altijd benaderd heb en hoe ik het benader nu. Dus ik zei net al, ik heb 2 kindjes en daar moet ik gewoon de komende jaren nog voor zijn. Dus papa gaat voorlopig niet kwijlen en stotteren.
Ja, denk je dat je je opleiding als fysiotherapeut heeft bijgedragen aan het feit dat je hier zo in zit? Want als ik het afzet tegen bijvoorbeeld Tom Haring, die ik hier laatst ook heb geïnterviewd. Ja, dat is oude stempels. 2 keer per dag trainen, gewoon goed erop, weet je wel. Ja, want je moet er wel een beetje, je moet kunnen knokken toch, weet je wel, die houding. En dat is eigenlijk, als je in de vechtsport komt, toen je zo oud was zoals jij en ik, toen was dat de cultuur. Dus dat nam je ook automatisch er zo van over. Ik had het niet toen in me gehad om tegen Martijn te zeggen, ja, ben je gek geworden of zo? Ik ga hem niet zo op mijn hoofd laten staan, dat is niet gezond voor mij. Dus dat vind ik heel knap dat je dat hebt kunnen doen. Komt dat uit die fysio-opleiding, denk je?
Ja, ook denk ik. Maar ik denk dat het ook wel meer de moderne kijk is, denk ik. Dus ik denk dat er veel meer op die manier getraind wordt tegenwoordig.
Mooi. Future is now, old man.
Hey, en over dat grappling, dat vind ik ook wel mooi. Dat One of Season vechters ook laat grappelen.
Ja.
Leuk voor de variëteit. En jij hebt tegen André Galvao...
Ja, fucking ziek, toch? Niet?
Luister man, ik heb nog een boek van André Galvao. 10 jaar geleden kocht je nog een boek met Nienke, weet je al, 15 jaar geleden. En hij was altijd wel echt... Ik ben wel echt fan van hem.
Ja.
Echt een legende. En heel eerlijk te zijn... Ik bedoel, ik kijk graag naar je met vechten. Maar toen je tegen Galvao dacht ik... Wauw, dat is wel echt even... Wat heb je daar eigenlijk te winnen, dacht ik bijna. Want het is... Hè? Ja. Maar... Tering, man. Je hebt dat echt goed gedaan.
Ja, dankjewel. Ja, dat vond ik ook fucking ziek. Dat was net voor die partij die ik daarvoor gevochten heb. Volgens mij was dat tegen Abbasov, als ik me goed herinner. En toen 3 weken later was deze partij. Dus net voordat ik... ik heb toen in Singapore heb ik nog de bout agreement getekend, contract getekend voor die grapplingpartij. Ja, dat is echt het blijste dat ik ooit geweest ben dat ik een contract toegestuurd kreeg. Het was zo fucking vet, vond ik dat.
Ja. Want tevoren al.
Ja, want ik vond het fucking bruut dat ik tegen André Galvao mag grappelen.
Ja.
Ik dacht, hoe ben ik ooit zo ver gekomen dat ik die kans kreeg?
Wow, man.
Idols become rivals, als je het goed doet. Ja. Ja,
echt hè.
Als ik me fanatiek wil voelen over Brazilian Jiu-Jitsu, kijk ik altijd die highlight van hem, rank 1. Dan is hij op zo'n toernooi en dan rolt hij een Gracie even op. Gaat hij zelfs met zijn knieën surfen op zijn rug en zo. Complete dominatie. Ja. Dat ik echt denk, wauw. Ja,
dat is een mooie highlight.
Heel technisch, technisch. En dan heb jij gewoon tegen...
Precies, ja.
Dat verhaal wat jij vertelde was trouwens... Dat was geen Gracie, maar dat was iemand, dat was een zwarte bander.
Mm-hmm.
Die had zich ingeschreven. En hij wilde gewoon een statement maken. Van luister, iedereen kan zich gewoon inschrijven in die zwarte banderpools. Maar deze gast hoort gewoon niet in mijn league. Dus daarom heeft hij daar gewoon op zijn rug lopen surfen met die knieën.
Ja,
want
dat was echt vernederend.
Ja, zo van, jij hoort hier niet. En ergens ook wel gelijk, want ik kan ook zeggen dat ik op het WK Braziliaanse Jiu-Jitsu heb gestaan. Maar het was niet omdat ik me gekwalificeerd had met 3 toernooien hier in Europa. Nee, ik schreef me gewoon in, betaalde fee en stond daar. Ja, weet je wel?
Ik heb ook een keer meegedaan aan de Dutch Open. Ik kan gewoon naartoe, weet je wel. Geen probleem dat je 30 seconden later weer op straat staat. Vindt niemand erg, maar ja, dat kan.
Maar hoe vond je dat om tegen Galvao te rollen op dat moment dan? Want dat ging je gewoon goed af. Dat ging gewoon goed over en weer.
Ja, dat is in de partij of in zo'n grapplingpartij. Het is gewoon... Dat is een andere persoon, zeg maar. Een andere staat van zijn. Dan is er geen ruimte voor een gedachte over... Oh, wel fucking vet dat ik met André Galvao aan het rollen ben. Daar is helaas geen tijd voor. Maar in de aanloop er naartoe en daarna... vond ik gewoon wel heel bijzonder dat ik die kans zomaar kreeg als MMA-vechter. En uiteindelijk dan gelijk spel horen. Maar daar ben ik ook eigenlijk redelijk trots op. In de weken na die partij niet zo, maar nu ondertussen...
Want ik zag op social media, zag ik eigenlijk iedereen van... Wow, de ridder, well done, weet je wel.
Ja.
Zelfs Gordon Ryan is dan een beetje een vriend van jou geworden. Ja. Als je haar traint.
Ook fucking bizar, toch? Dus ik vlieg naar Texas en dan zeggen ze... Hey, Reinier, leuk dat je komt trainen.
Ja.
Fucking ziek, jongen.
Ja, ben jaloers op je, man. Ik heb laatst een instructional gekocht van die John Danaher... over alleen maar het ontsnappen uit Sidemount. Maar je triggerde me net wel een beetje met dat intelligent trainen over... ik ben nu dus weer redelijk wat aan het trainen.
Leuk.
En ik vind dat ik... Ik ben nu van de jonge paarse banders. Van die gasten ben ik van me af aan het vechten, weet je wel. Irritante gasten allemaal.
Kijk even naar een paarse banden die erin zit.
En wat ga ik nu doen? Ik ben dus nu alleen maar de zware jongens aan het opzoeken. En de zwarte banders. En mezelf in rotposities aan het gooien om beter te worden. Maar nu je dit zou zeggen, denk ik, ja, doe ik daar wel goed aan, weet je wel.
Ja, dat is oké. Maar voor 20%.
Ja.
Dan geef je alles. En dan ben je techniekjes die al het sterkste zijn, die ben je beter aan het maken. Maar voor eigenlijk 80%, pak iemand waarvan je kan ontsnappen. Waarbij dat lukt, waar je weet hoe het moet.
Ja.
En dan maak dat sterker en laat dat groeien. En dan zet je het in tegen zwarte banden.
Ja, bij mij is dat dus nu 80-20 omgekeerd.
Ja, ja. Dus je bent alleen maar aan het lijden.
Ja.
En daar word je niet beter van.
Ja.
Even los van het feit dat tegen die gasten draaien kost natuurlijk ook veel meer kracht, veel meer energie. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik zoek jullie altijd aan het begin van de training op. En dan de rest van mijn training. Oh. En dan ook al ga je tegen mensen die iets minder zijn. Dan ben je al helemaal kapot. Omdat
ik ben wel fit. Dus ik ben niet bang om 1,5 uur te trainen of te sparren. En dat maakt niet uit. Daar kan ik wel. Dat voelt ook heel goed.
Dat snap ik. Maar geen verval? Dat je denkt.
Nou, natuurlijk wel. Dat neemt wel af. Maar,
maar kijk, bijvoorbeeld zo'n Gordon. Hoe die traint is ook niet alleen maar met de beste elk rondje.
Mm-hmm.
Die traint ook heel veel met gasten die gewoon 20 kilo lichter zijn, 30 kilo lichter zijn. Die paarse band, bruine band zijn. Die eigenlijk niet echt op zijn niveau zijn. De overgrote meerderheid waar hij mee traint is ook dat.
Is het een filosofie die van hem...
Nee, niet per se. Nee. Nee, het is meer een beetje hoe ik het zelf ontwikkeld heb. Hoe ik het zelf bedacht.
Ja.
Hey, we hebben het nu in het trainen vooral gehad over het stukje sparren. Super belangrijk natuurlijk in het ontwikkelen van je skills. Maar kunnen we ook nog eens kijken naar wat je nog meer doet in termen van training? Ja. Ik had hier bijvoorbeeld laatst Roy Meijer zitten, judoka.
Ja, ja.
En toen was de vraag van, hey, als het gaat om techniektraining, hoeveel tijd en energie besteed jij eigenlijk nog aan het leren van nieuwe technieken? Zijn antwoord was, nou, ik heb een toolkit. En dat zijn er 12. En die ben ik nu vooral heel erg aan het inslijten. Zorgen dat ik die meesterlijk goed kan. Zo heel veel nieuwe dingen voeg ik niet meer aan mijn repertoire toe. Hoe zit dat bij jou?
Roy is ook nog een tijdje MMA aan zijn repertoire aan het toevoegen geweest bij ons.
Oh,
ze hebben veel samen getraind ook.
Oh, wat goeie, een beest is dat trouwens.
Heeft hij dat doorgezet überhaupt?
Nee. Dus ik weet niet precies wat de redenen zijn. Maar hij is met name nog gefocust op judo. Maar een hele goede vraag. Het is heel interessant om wat het beste is om je motorisch te ontwikkelen. En ik denk dat daar ook heel veel fouten gemaakt worden. Dus het is altijd een beetje lastig om het goed uit te leggen. Maar goed voorbeeld is denk ik voor mij een techniekje waar ik bijvoorbeeld heel goed in ben. Een heupworp, laten we zeggen. Die ga ik niet meer drillen. Dus die ga ik niet meer eindeloos 100 keren in de training met iemand die stilstaat een heupworp doen. Dat heeft geen meerwaarde. Dat is verspeelde tijd. Want ik moet hem kunnen doen op iemand die niet gegooid te worden. Niet op iemand die klaar staat om wel gegooid te worden. Dus dat, zeg maar, dat stukje drillen van techniekjes. Dat is het allereerste stukje van een nieuwe techniek beheersen is dat. Dus weet ik veel, op de grond, hip escapes. Dat heeft nut om te doen als je net begint met BJJ. Maar heeft geen nut meer voor jou om oneindig hip escapes te doen. Want daar word je niet beter van. Ze worden beter als je het moet doen als het er om gaat. Zeg maar zo op een zo moeilijk mogelijk moment. Dus op een schaal zie ik het zo. Als je een nieuw techniekje begint. En eigenlijk alle technieken die je in je toolkit hebt. Als je ze nog niet beheerst. Dan begin je met drillen. Dus dan begin je met technieken zoveel mogelijk herhalen op een partner die niks doet. Dan bouw je op met een klein beetje weerstand. Dus dat kan dan, als je zwarte band bent met een nieuw techniekje, ga je eerst op witte banden zoveel mogelijk dat techniekje proberen te hitten. Lukt dat? Top. Ga je naar een blauwe band. Doe hetzelfde bij die blauwe band. Zo vaak mogelijk de techniekje op hem proberen. Lukt dat? Top. Paarse band. Lukt dat? Top. Bruine band. Lukt dat? Dan iemand van je eigen niveau. Ja. En zit die eenmaal op dat niveau, de techniekje? Dus heb ik die armbar en die kan ik hitten op iemand van mijn niveau? Dan ga ik hem nooit meer drillen, want ik kan het al.
Ja, ik vind het echt fascinerend, want ik heb altijd in de lessen gezien dat vechtsport een beetje werd benaderd als krachttraining. Dus gewoon reps maken op bepaalde
heel dom.
Ja, en wat ik heel erg hoor in jouw aanpak is een soort progressieve belasting. Dus we beginnen gewoon onderaan met laaggewicht, witte banden.
Ja.
En daar gaan we reps maken. Dan zijn we geadapteerd. Gaan we een niveautje hoger.
Ja.
Terwijl, als je luistert naar wat Wigert er straks zei, dat herken ik heel erg in hoe wij het ook altijd hebben aangepakt. Ja, je zoekt de moeilijke gasten op. En daar ga je lekker tegen draaien. En dat zou eigenlijk hetzelfde zijn als met deadliften instappen op 120 kilo plus.
Ja,
terwijl je misschien moet beginnen met de barbel alleen.
Ja, precies. Ik zat, ik zeg wel eens, ik krijg kramp van al de autorijden en hier zitten.
als je nu daar gaat zitten, dan ga ik de camera even verstellen.
Nee, ik ga zitten. Okay, ja. Sorry.
Als je niet op YouTube, als je niet dit zit te kijken op YouTube, zou ik even YouTube opzoeken. ja, hij was echt super lenig.
Ja, oké. Dat is een heel mooie analogie die je maakt. Maar ik heb altijd gezegd, als je trap op gaat lopen, dan begin je ook niet bij de bovenste treden,
ja,
toch?
Ja, exact.
Stapje voor stapje, dat is hoe je ontwikkelt, dat is hoe je beter wordt. En het allerbelangrijkste is efficiëntie als je traint. Zeker als je heel erg goed wil worden. Want je bent gewoon heel erg beperkt in het aantal uren dat je hard kan trainen. Ja. En ook in hoeveel energie je hebt. Want je kunt niet oneindig op die mat liggen en alles geven. Dus je moet vooral heel erg efficiënt zijn. Ja. En dan een mooie aanvulling op wat je op de mat doet, is dat je daarna er ook nog eens even over nadenkt.
Ja, want daar heb ik in het kader van techniek ook een vraag over. Een van mijn laatste fascinaties is het leerproces. Of het nou mentaal iets leren is, cognitief of fysiek iets leren. En daar heb ik onder andere met Martijn de Jong over gesproken. En hij zegt, ja, het belangrijkste vind ik dat, en dat zag ik ook bij mijn jongens. Sommige jongens gingen na een tijd zitten, die gingen aantekeningen maken. En dan, en zodra ze dat begonnen te doen, dan gingen ze door het dak heen in termen van inzicht, van techniek, omdat in die verwerking daarna, hij zegt, dat is cruciaal. De meeste mensen doen op de mat hun ding, dan stappen ze de mat af en dan is het volgende week of de volgende training, komt het pas weer de geest een beetje in. Mm. Hoe ziet dat proces bij jou eruit na een training, het verwerken van je kennis?
Ja, dus ik hou niet zo van, ik schrijf niks uit. Bij mij is het altijd alles in mijn hoofd. Ik schrijf niet zo snel iets uit. Maar een mooi dingetje wat hier misschien een beetje bij past, is gasten die van de mat afstappen en het eerste wat ze doen, hun telefoon vastpakken en Instagram kijken, die worden nooit beter. Want dat proces, dat komt nooit. Dat ze er zelf nog over nadenken, groeien en verder gaan. En ik denk dat eigenlijk de grootste simpele dingetje is wat je beter kan doen om sneller te groeien.
Ja. Ziet dat, want dat hoorde ik je daar straks ook zeggen. Soms zit ik op de fiets, dan ben ik met die techniekjes bezig. Ja. Ik vond het soms prettiger om op plekken te trainen die net even een autoritje verder van mijn huis af lagen als bijvoorbeeld maar 5 minuutjes. Bijvoorbeeld als ik in Apeldoorn trainde. Dat was een andere terugrit naar huis, maar ik kon ook nog even verwerken wat er gebeurd was. Ik deed even te trainen, stond ik binnen 4 minuten stond ik weer voor mijn huis. Dat was douchen, eten, slapen en dat soort dingen. Maar het daadwerkelijk visualiseren van technieken.
Ja, een van mijn favoriete filmpjes is, hoe heet die stotterende schaatser ook weer? Emma Wennemars? Nee?
Ik ben niet in het schaatsen thuis, het spijt me.
Nee, sorry man.
Volgens mij
Emma Wennemars. Niet Mark Tuitert, want die stort het niet.
Nee, precies. Die doet heel veel kou om kou.
Ja.
En Macht Smeets. Ja. Zitten met z'n tweeën. En Macht Smeets zit met een stopwatch. Die zegt tegen Erben Wennemars, we gaan nu ik weet niet eens wat voor afstanden dat zijn, maar we gaan nu de 500 meter gaan we schaatsen. Zit je klaar? Hij doet zijn ogen dicht. Ja, ik ben klaar. Macht Smeets zegt, pang, start de stopwatch. Hij schaatst hem in zijn hoofd, visualiseert hem volledig. En hij zegt stop. Het moment dat hij omhoog gaat zitten, stop, ik ben er. Zit hij op een tiende van een seconde van zijn normale tijd. Wow. Dus dat is fucking ziek. Hoe belangrijk zeg maar visualisatie is. Hoe dicht visualisatie zit bij het echte dingetje.
Ja.
En dat is ook een beetje wat wetenschappelijk onderzoek zegt. Is dat je dezelfde hersendelen aanspreekt als je een techniekje visualiseert, als wanneer je het ook daadwerkelijk doet.
Okay, dus als ik nu in mijn hoofd mijn links-rechts kniecombinatie gewoon in zijn normale tempo visualiseer, dan is dat voor mijn hersenen hetzelfde als een rep daarin.
Niet hetzelfde, denk ik, maar het zit er wel tegenaan.
Maar het heeft wel waarde voor mijn hersenen in 100%. Termen van beter worden in die combinatie.
Ja, daar ben dat ik echt van overtuigd.
Te gek, man. Ja.
Ja. Visualisatie sowieso. Je hebt ook van die trainingsdingen. Van die mensen die dan krachttraining deden en mensen die visualiseerden dat ze deden, dat het volgens mij net zoveel.
Dat die ook bijna net zoveel sterker hadden. Ja, dat soort onderzoekjes zijn ook geweest. Ja. Dat is cool, toch? En dat is ook een dingetje. Het kost minder tijd, want je kunt het vaak doen, bijvoorbeeld als je op de fiets zit of weet ik veel. Of als je, voordat je gaat slapen, is dat een hele fijne voor mij. En het kost geen energie. Je hebt alleen maar even jezelf nodig.
Of het kost energie als je dus de verkeerde kant omdenkt. Als je denkt van, fuck, ik ben niet goed genoeg, dat ging niet goed. Dat kan ook, hè, dat je nog die
dat andere... Dat is ook iets wat je kan trainen, ben ik van overtuigd. Dus dat zit een beetje tegen misschien mindfulness aan of zo. Maar als jij gaat zitten en je zit met je ogen dicht voor een bepaalde tijd, dan komen er een aantal gedachten in je op, toch? Mm-hmm. Dus dan komt er bijvoorbeeld in je op, ah, fuck, deze gast ga ik echt nooit winnen. Of, ah, fuck, ik kan eigenlijk helemaal niet goed kickboksen. Of, ah, fuck. Als je al die gedachten voorbij laat gaan, dus als in mindfulness dat je die gedachten mogen er zijn, die laat je voorbij gaan. En als er een positieve gedachte voorbij komt, ik kan van iedereen winnen op de wereld. Geef je daar even wat aandacht aan. Geef je daar iets meer, laat je dat even iets meer naar voren komen. Denk je er nog even aan.
Ja.
En dan laat je hem voorbij gaan. Dan komt er veel vaker die gedachte, ik ben die klootzak die iedereen afknijpt.
Ja. Bad motherfucker. Weet je waar ik dat mee vergelijk? Scroll op Instagram. Als mindfulness Instagram zou zijn, dan ben je gewoon lekker aan het scrollen. En dan komen er soms komen de posts voorbij van, ik ben een loser. Ik ben een lange sukkel, weet je wel. Maar soms komt er ook een post bij, ik ben echt fucking goed in time management podcasten. Like, comment en like, zeg maar. En de rest gewoon door blijven scrollen.
Ja, top. Ja,
want zodra je daarna gaat kijken, dan gaat het energie kosten.
Ja,
maar het is niet makkelijk, man.
Nee, dat klopt. Alleen als je daar dus tijd voor vrijmaakt. En dat als jij iets wil bereiken, dan moet je daar tijd voor vrijmaken, denk ik. Voor dit stukje. Dan is het gewoon echt de moeite waard om te doen. En ik heb dit een keer gelezen in een boekje van Lenny Bassem, heet die gozer. Dat is ook heel leuk om te lezen. Dus With Winning in Mind heet hij. En dat is een gozer, was Olympisch kampioen met een pistool schieten. Mm. Dus en hij spreekt met name over je zelfbeeld. Dus dat je zelfbeeld heel belangrijk is in een wedstrijd. Want het moment, zeker in een MMA-partij, weet je wel, de spanning is gigantisch. Alles staat op het spel. Van je gezondheid tot je eer, je financiën. Alles staat op het spel als je in die kooi staat. Dan komt naar boven hoe je over jezelf denkt. En als er ergens daar achterin zit dat je over jezelf denkt, nou, ik ben toch niet zo goed. Dan gaat het nooit gebeuren. Dan ga je nooit winnen. Maar als er ergens daar achterin je hoofd zit, ik ben die klootzak die van iedereen wint, dan kan het wel eens gaan lukken. En hij beschrijft in het boekje ook wat dingen die hij daarvoor doet. En ook heel veel over visualisatie en zo. Dus echt een heel leuk boekje om te lezen. En er is ook een, als je dat googelt, er is ook een pdfje wat je kan vinden. Waar gewoon een simpel samenvatting van het boekje in staat. Dat is echt heel leuk.
Denk dat het mogelijk is om je negatieve zelfbeeld terug te conditioneren naar I'm a bad motherfucker?
Dat denk ik. Maar misschien wat we net zeiden. Ik denk dat er ook wel heel veel zit misschien van je verleden. Wat maakt wie je bent. Waar dan ook wel eens een keertje aandacht aan gegeven moet worden.
Ja, nee, 100%. Hoewel beperkende overtuigingen vanuit het verleden kun je natuurlijk ook een soort van wegpoetsen door iets te doen in het nu. Dus als je vroeger niet zo atletisch was, maar je inmiddels wel 2-3 toernooitjes Braziliaanse Jiu-Jitsu gewonnen, dan kun je ook langzaam maar zeker misschien dat beeld gaan loslaten of zo.
Nou, je kan het niet wegpoetsen, maar wel transformeren. Ja. En daarvoor is denk ik wel het eerste dat je, als je sterk gaat worden in je lichaam, kan je daarop terugvallen. Ja. Ik vind het wel een mooi met John Danaher, die zei dat laatst in een interview, dat het beste wat je kan doen is gewoon supergoed worden in verdediging. Dat je daar niet druk over hoeft te maken. Ja. En dan ga je aanvallen.
Ja.
Nou ja, inderdaad, weet je wel.
Dat doen ze ook echt. Zo trainen ze ook echt. Ze doen heel veel in slechte situaties starten en dan vanuit daar omhoog werken. En wat mooi is ook, zeg maar, zelfvertrouwen en dat stemmetje in je hoofd waar we het dan nu over hebben. Dat is ook niet losstaand van je skills. Dus dat groeit ook met dat je steeds beter wordt. Groeit dat ook mee. Dus die ontwikkeling die moet je op alle vlakken proberen te blijven maken, denk ik, als je beter wordt.
Misschien een vraag die tegen je gebruikt kan worden. Dus voel je vrij om hem te passen. Maar waar zit nu de deuk nog in je mentale armor? Dus als je een zelf opgelegde beperking zou hebben, wat zou die dan momenteel zijn? Waar heeft jouw innerlijke demon niet het beste met jou voor? Nergens.
Nee, ja, dat klinkt misschien heel stom.
Nee.
Dat, natuurlijk komen er wel eens negatieve gedachten boven. Maar ik denk, omdat ik dit al zo lang doe, op die manier, dat is echt heel minimaal. En die laat ik altijd gewoon gaan. Het is allemaal oké dat die er zijn. Maar als dat ook oké is, dan gaan ze ook voorbij. En misschien een beetje in dat stukje wat je net zei van Instagram feed. Als jij iets negatiefs voorbij ziet komen en je gaat daar een negatieve comment op plaatsen, dan haal je het ook meer naar voren. Ja. Dus dat is ook met gedachtes. Als jij een negatieve gedachte voorbij gaat komen en je denkt, ah, godverdomme, dat wil ik niet denken, dus dat ben ik niet. Dan geeft het ook alleen maar aandacht. Dan maakt het ook alleen maar zwaarder en dan komt die gedachte ook alleen maar vaker weer naar voren.
Ja. Duidelijk. Mooi, man. Check. Ik heb nog een vraagje over de manier waarop je je voorbereidt op wedstrijden. Net even over techniek gehad. Iets wat ik ook belangrijk vond. En tegenwoordig is dat beter als vroeger. Tom Haring zei, vroeger was het zo, als je vechtsporter was, was krachttraining met halters. Daar werd je sloom van en traag. En dus, dat deden we allemaal niet. Nou, tegenwoordig snappen we allemaal wel dat het heel erg ondersteunend is. Maar ik vraag me wel even af, in welke verhouding tot elkaar? Dus ook weer even terug naar dat sparren. Mij is altijd gezegd, als je conditie wil, dan moet je veel sparren. Want dat is wat je doet, dus daar moet je conditie voor opbouwen. Maar er zijn ook andere manieren om fit te worden. En die kunnen ondersteunend zijn. Dus ik vroeg me af, hoe werk jij aan je kracht en je cardio?
Ja, dus voor cardio deed ik vroeger altijd heel veel intervalsprintjes en zo. Maar ik had nooit eigenlijk heel erg het idee dat het heel erg vertaalde naar op de mat.
Ja, precies.
Dus ik dacht altijd even flink, 1 of 2 keer in de week deed ik dan intervalsprintjes op een voetbalveld achter mijn huis. En dacht ik, dan wordt mijn conditie ook beter. Daar heb ik eigenlijk nooit echt veel van gemerkt, dus toen ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Dus ik doe nu geen cardio behalve alles wat ik op de mat doe, zeg maar. Dus alleen maar specifiek sparren en dan doe ik bijvoorbeeld twee gasten op me in laten draaien, dat ik steeds een nieuwe verse partner heb of zo, weet je wel, dan, om dan echt moe te worden. En qua kracht doe ik 2 keer in de week doe ik krachtoefeningetjes. En daar heb ik ook wel een bepaalde visie over, zeg maar, hoe ik dat benader.
Ben je nou compounds aan het doen of ben je juist andere dingen aan het doen?
Ja, dus het zit er met name in dit, zeg maar. Dus je, met zeg maar traditioneel liften zit alles in het frontale vlak, toch? Dus alles van een deadlift tot voorslaan tot uitdrukken is allemaal in het frontale vlak. En het is altijd met 2 armen tegelijk of 2 benen tegelijk werken. Terwijl dat is eigenlijk het verste wat je kan verzinnen van wat je op de mat moet doen, toch? Dus op de mat is alles je onderlichaam en je bovenlichaam met elkaar combineren in rotatie. Dus ik doe veel rotatiedingetjes en daar is mijn krachttrainingsdingetje een beetje op gespecialiseerd. En ik denk dat dat ook, ja, dat ik heb eigenlijk nog nooit een blessure gehad. En ik denk dat dat ook een reden daarvoor is. Ik train wel echt op andere manier kracht dan de meeste mensen.
Toch op boze ballen balancerend met 1 been en dan dingen boven je hoofd uitstoten.
Dat is ook niet helemaal.
Nee, niet helemaal.
Datzelfde van die filmpjes waar ik naar kijk en dan zit ik zo.
Maar dat is ook wel echt iets waar nog veel winst te halen is voor veel mensen, denk ik. Voor veel vechters. Ja.
Sterker worden. Zeggen wel jiu-jitsu, the gentle art. Maar
ja, als je gewoon fucking sterk bent, is ook wel lekker.
Helpt
wel.
Ook lekker. Helpt wel. Als je dat gewoon jarenlang doet, krijg je echt wel. Ik begin dus nu een beetje te ervaren. Ik voel me dan nu een oude man. Dat ik voor de jongeren heb ik een oude mannengrip.
Ja.
Weet je wel, vroeger had je van die oude gasten
strength. Gewoon vastpakken, ja, en niet meer loskomen.
Nou, dan ben je nu 40, weet je wel. En, ja. Dat komt dan.
Ik heb dat nog steeds met mijn vader. Soms moet hij iets doen of zo. En dan is hij iets aan het, bijvoorbeeld zo'n ding onder een, zo'n wasbak. En dat draait hij gewoon even met zijn hand open, weet je wel. En ik, dude, hoe dan?
Doe je nog trainen met Wendel dan de meeste? Of,
ja, zeker.
Oh, goed. Ja, leuk.
Ja. Leuk. Ja.
Mooi, helemaal goed voor me.
Zal ik doen. Ik ga vanavond weer met hem rollen.
Mooi.
Maar het is wel ik vind het wel interessant als je zegt dat die krachttraining. Geloof jij in, denk je dat je nu met vechtsport nog een, moet je krachttraining erbij doen of heb je het heel lang zonder gedaan ook?
Nee, ik heb altijd wel iets gedaan. Dus dat is ook een beetje vanuit fysiotherapie, weet je. Dat wist ik al heel snel dat wel meerwaarde had. En ik heb altijd wel iets gedaan. En nu, ik blijf altijd gewoon steady 2 keer in de week een beetje liften. Ja, ik denk dat gewoon voor iedereen nuttig is. Ja.
2 keer in de week valt, nou, in principe is dat genoeg. Zeker ja, met de training. Wat is je training? Hoe ziet je zo'n week eruit?
Ja, van alles nog wel natuurlijk. Van kickboksen tot worstelen tot jiu-jitsu. Maar een aantal dagen in de week doe ik 2 keer op een dag. En dan een aantal dagen doe ik gewoon 1 keer op een dag. Ja. En ik doe in principe bijna nooit een dag niks. Dus ik doe ook meestal op zondag ook gewoon een beetje trainen.
Ja. En heb je dan alternatieve herstelmethode, ga je wat floten en zo, dat soort dingen? Of,
ja, dat doe ik vaak voor een partij. De laatste paar weken voor een partij doe ik het wel. Dat vind ik heel, heel lekker. Maar met name denk ik voor je mentale staat van zijn. Ja.
En dingetjes als sauna en cryo's en ijsbaden.
Ja, ik zit al heel lang te kijken om sauna op de sportschool te maken en een ijsbad en zo. Maar daar hebben we eigenlijk niet echt genoeg plek voor. Dus ik denk dat ik er eentje in de achtertuin ga maken.
Dan maar geen zandbak voor die kinderen.
Ja, precies.
Ah, je hebt, als het gaat om saunaatjes, je hebt van die Unity.
Van die barrel saunaatjes, ja.
Of even groot als deze vier tafels bij elkaar. Schone hokjes, infrarood. Daar heb je ook niet al te veel voor nodig.
Ja, maar ik wil in de tuin, ik wil wel een Finse, want het moet wel echt heet zijn. En ijsbadje doe ik regelmatig inderdaad. Ik doe wat van die Wim Hof ademhalingsoefeningetjes. En nog wat andere ademhalingsoefeningetjes. Dat doe ik allemaal een beetje voor herstel.
Ja. En in het verlengde van herstel natuurlijk... ja, slaap natuurlijk. Je 8 uur is belangrijk. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Maar zit je echt op de 8 uur of op meer? Of,
Nou, het is de afgelopen jaren al iets minder geweest met twee jonge kinderen. Maar op het moment gaat het eigenlijk wel, wel lekker. Altijd wel 8 uurtjes. Ja. Maar bijvoorbeeld... eerste keer dat ik voor de titel vocht, was mijn zoontje was 2 maanden oud. Dus in dat, die voorbereiding daarvoor heb ik niet heel veel geslapen, zeg maar. Nee. Dat
is ook goed gekomen.
Precies, toch gelukt. Dus, ja. Ja.
En de voeding en suppletie?
Ja, ik doe wel. Ik let wel goed op wat ik eet en zo. En, maar ook niet overdreven. Dus ik ben niet iemand die gaat afwegen hoeveel ik waarvan mag eten of zo.
Dat is ook niet als je gewichtslast is hoger vecht, denk ik. Dus
nee, maar en ook eigenlijk niet als ik wat af moet vallen. Als ik gewoon iets minder koolhydraten eet, dan gaat dat ook redelijk makkelijk. Ja.
Ja, waar ga je goed op? En wat is jouw...
Ik eet veel eieren, fruit, vlees, vis.
Kip, rijst en broccoli.
Ja. Ja. En ik hou wel van een beetje variatie en zo. Van alles nog wat.
Ja, okay. Ja. Maar niet sportspecifiek. Zo van, joh, ik ga nu deze training doen. Dus morgen is cardio. Dus nu ga ik iets omhoog in mijn carbs. Of,
Nee, ik denk ook niet dat echt nodig is. Dus heel vaak doe ik trainen zonder dat ik 's ochtends gegeten heb. Dat vind ik vaak al
wel fijn. Oh, ja, mooi. Ja.
En ik weet dat ik niet kort voor een trainingssessie moet eten, weet je wel. Dus als ik uur van tevoren even helemaal hoofd vol stouw, dan ben ik meestal niet top.
Nee.
Dus daar probeer ik een beetje rekening mee te houden.
Ik denk dat je het beste kan, tenminste dat probeer ik nu, om te trainen of te eten op de output die je kan leveren in een training. Dus hoe goed gaat je training? En dat je daar een beetje op invoelt van wat heb ik nou eigenlijk gegeten? Of bijvoorbeeld dat ochtends niet eten,
ja.
Ga ik ook echt heel goed op met een training.
Ja.
Maar ik merk ook dat als ik niet goed heb gegeten en ik ga de volgende dag trainen, ja, dan is dat ellende, weet je wel.
Ja, ik weet niet of dit waar is, maar ze zeggen altijd dat je traint op wat je de dag ervoor hebt gegeten.
Ja, dat weet ik niet.
Nee.
Ah, het heeft sowieso met je energievoorraad te maken.
Ja, dus als je de dag ervoor slecht hebt gegeten en je lichaam kon er niet genoeg glycogeen uithalen voor je spieren, zou het kunnen zijn dat je sneller vergast. Ja. Ja.
En ik ben een paar keer bij zo'n ortomoleculair vrouwtje geweest, therapeut geweest. En een keertje bloed laten prikken en zo voor wat er allemaal mist. En dus doe wat supplementen daarvoor slikken. Ja. Maar niet heel spannend.
Okay. Wat supplementeer je momenteel?
Vitamintjes. Gewoon multivitamine nu. En ik heb dan met van die probiotica gedaan nadat ik bij haar was geweest. En ik doe van die weet je wel, ashwagandha en die andere kruiddingetjes. Ja, doe ik.
Paddenstoelen.
Ja, dat doe ik ook.
Zie het aan je shirt. Ik zit de hele tijd naar te kijken. Ja, dat is psychedelische shit, jongen.
Wat doe je microdosing en zo, of niet?
Ja, heb ik ook een tijd lang gedaan. Nu even niet, maar dat vind ik ook wel goed.
Voor trainen ook? Of,
Ja, voor trainen ook wel. Dit niet dat dat mega verschillen maakt, maar ik vind het wel cool.
Niet? Jammer.
Ja. Dat vroeger al de Eddie Bravo met zijn 10 Planet. Dat waren twee van die gasten bij ons op de sportschool. Die waren daar helemaal idolaat van. Die waren zelfs naar hem toe geweest. En op een gegeven moment die gingen dan high trainen, weet je wel.
Maar
dat heb ik nooit. Ik kan dat niet.
Ja, maar dan word je toch alleen maar fucking... Ja.
Ik kan dat niet. Die kan er misschien geen pro voor mij in.
Nee.
Ik heb Eddie een keer letterlijk horen zeggen dat als hij niet medicated is, dat hij het gevoel heeft dat hij zijn studenten tekort doet.
Oh, ja, top.
dat is een mooie excuus wat je jezelf kan vertellen.
Een beetje autistisch misschien.
Ja. Maar microdoseren, heb je dus niet iets gemerkt van een effect in bijvoorbeeld je inzicht of beter in de flow komen?
Ja, dat lukt me eigenlijk altijd wel redelijk goed, moet ik zeggen. Ik kan altijd wel redelijk goed in de zone komen. En je moet eigenlijk een gram truffels nemen of zo. Dat doet voor mij eigenlijk niks. Dus ik doe altijd 2 gram. Dan heb ik iets meer intensere kleuren en zo. En misschien iets andere stemming. En dan bij 5 gram, dan wordt het echt zo.
Dan lig je zelf in de knoop.
Dan is het niet meer superceptueel, Renier.
Nee, maar dat wil ik juist niet.
En de full blown psychedelic experience.
Ja, ik heb ook een paar keer paddenstoelen gegeten inderdaad. En dat was ook echt fucking vet. Dat zou ik nog een keertje willen doen in een andere setting. Misschien een soort ceremonie of zo.
Ja, snap ik. Krijg je dan ook nog, als je dan een full-blown doos hebt genomen, kijk je dan ook wel eens naar het werk wat je doet en dat je denkt, wat de fuck ben ik eigenlijk aan het doen?
Ja, ja, zeker, zeker. Ik kan me herinneren dat ik ook nog een keer zo heb gezeten van, deze handen kan ik gewoon iemand mee vermoorden.
Dat is een raar idee, toch?
Fucking gek idee, ja, zeker. Ja,
nou, dit is een keer dat mijn, ik had het van de week nog over met mijn partner, mijn vriendin. Toen deden we dat ook een keertje. En die kwam op een gegeven moment de kamer binnen. En die zei, Wigert, ik ben gewoon een vrouw. Ja. Dat weet ik, ja.
Ja, maar ik was een soort inzicht van, wauw, ik ben supermooi. Ja.
Ja. Ja. Maar het is super vet ook dat je dat kan ervaren. En dat heeft voor mij ook wel dingetjes veranderd. Dat een de andere manier van kijken naar het leven, denk ik wel. Want een dimensie waar je eigenlijk, voordat je dat ooit gedaan had, nooit wist dat het bestaat. Dat dat er ook is.
Ja. Een gordijn. En dat kan aan de kant worden getrokken. Ja. En daar zitten dingen achter.
Bizar, hè?
Ja. En ik denk dat je de dikke heling uit kan halen. Natuurlijk op het emotionele en mentale, maar ook gewoon fysiek. Ja. Ik heb best wel veel profvechters gesproken die daar op een bepaalde manier...
Ja.
Niet eens een profvechter, maar bijvoorbeeld oprichter van Q-Dance, die Wouter. Die had ook in de podcast epilepsie. Heeft hij ooit een keertje gehad in het water toen hij ging zwommen. Daarom durfde hij niet te zwemmen. En hij heeft gewoon in zo'n ayahuasca-sessie gewoon 3 uur lang dat zijn brein helemaal gerewired werd. En heeft het nou nooit meer gehad.
Ja, doe me denken aan iets wat jij ook zei. Dat je op een gegeven moment in een ceremonie zat en dat iets je invloot. Hey, roep even hulp, want er komt iets aan. En toen kreeg je een soort reset in je been of zo.
Omdat ik had mijn voet op 4 plekken gebroken. Met een judo-worp, iemand met een braai, iemand onderuit gooit. Maar zelf gevallen en die jongen ging met 120 kilo er gewoon bovenop zitten. Dus mijn voet werd gewoon zo... En daar heb ik jarenlang last van gehad. En dat ik op een gegeven moment, dat 3 uur lang in een ayahuasca-sessie heeft alleen maar dit gedaan. Helemaal op en neer. En dat op een gegeven moment die shamanen die kwamen langs uit Brazilië, een paar van die gasten. En dat het medicijn tegen me zei, maar zometeen dan komt die shaman bij jou in de buurt. En dan wordt het even heftig. En dan vraag je me van mijn hulp. En dat beenjongen dat begon. Ik voelde hem gewoon alles kraken. Mijn bot, mijn pezen, mijn... Dat ik het echt... Oh, help, help. En toen kwam hij langs met een paar veren. En denk jongen, echt... Mijn been heeft gewoon gegloeid heel de avond. Maar het heeft me echt heling gegeven op iets fysieks.
Ja, fucking cool. En dat is ook wat veel mensen beschrijven met ayahuasca, toch? Van dat ze dat soort dingetjes meemaken. Heling op verschillende vlakken.
Nou, waar ik nu heel erg mee bezig ben, is dat over jou, jij weet het als fysiotherapeut, zit een bepaald fascia, dat vlies wat over je hele skelet heen zit. Dat onthoudt ook echt de trauma en de dingen die je hebt meegemaakt. En dat zit dan opgeslagen. Dus ik doe de laatste tijd voor mezelf doe ik heel veel die TRE-oefening. Trauma Release Exercise. Oh, okay. Dat is dat je psoas-spier.
Ja.
Dat is eigenlijk de grote spier die als eerste verkrampt op het moment als er angst, vecht, vlucht of wat voor situatie dan ook is. En ik kan jou hier gewoon nu tegen de muur aanzetten. Dat op een bepaalde manier opbouwen. Vervolgens op je rug neerleggen. Dat je je heup omhoog gooit.
Ja.
En dat je die spier zodanig activeert. Dat die op een gegeven moment begint die te trillen.
Ja.
En dan lig je hier gewoon helemaal te schibberen op de grond. En dat gebeurt gewoon uit een automatisme.
Iliopsoas, die zit toch hier aan de binnenkant van je zij? Ja.
Aan de achterkant van je kont. En,
is dat niet de piriformis? Ja, ik wou net zeggen.
En wat het eigenlijk doet, is het is jouw dat primaire prehistorische systeem, wat een hert eigenlijk gebruikt om uit te schudden of wilde dieren doen, maar wat wij verleerd zijn.
Grappig.
En die man die dat heeft ontdekt, meneer Berselli, die heeft dat ontdekt omdat hij vaak in oorlogsgebieden was. Mensen onderzocht met trauma. En dat kinderen als eerste beginnen te bibberen en te trillen. En dat is gewoon een release van spanning.
Ja.
En wij worden gezegd, niet trillen, weet je. Je moet groot houden, dat moeten we niet doen. Maar terwijl, nee, dat is eigenlijk je centrale zenuwstelsel wat ergens vanaf wil.
Ja.
En dat kan je gewoon activeren. En je hebt een supermooie filmpje op YouTube van oorlogsveteranen en zo. Die liggen dan gewoon een half uur zonder 3 uur lang te lullen over hun jeugd en dingen. Nee, je gaat gewoon direct naar waar je lichaam eigenlijk vanaf wil. Dat is mega interessant. En als je dat hebt gedaan, voelt alsof je massage hebt gehad.
Ja. Ben je nog Overload Day toen met Milo Jennings?
Mm.
Dat is ook een soort... Maar die had het ook altijd over iliopsoas en piriformis, zeg maar. Als je nek of rugklachten... Zij ging altijd de eerste daar naartoe. Zeg maar, daar wordt alles gewoon vastgezet. Het lichaam dat vastlaat zit daar vast. En als je dat weet te releasen of te activeren. Mm. Ja, basically wat jij zojuist vertelt. Ja,
dat is interessant. Je hebt een groot zelfhelend vermogen.
Hoe zie jij dat als fysio?
Ja, er is zoveel. Er is zoveel. Het is best wel complex om uit te zoeken waar iemands klachten vandaan komen. Zeker weten.
Nee, snap ik. Maar het feit dat dat trauma wordt opgeslagen in spierstructuren. Vind je dat ergens? Gaat dat ergens over als fysio?
Ja, dat denk ik wel. Maar dat is ook een beetje wat lastig is als fysio, zeg maar. Je hebt niet altijd de ruimte om dat ook allemaal nog uit te zoeken, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
Ja, maar 20 minuten.
Precies.
Ja.
Dus en dan heb je nog een heel psychologisch stukje bij heel veel mensen. En
Hoe frustrerend is dat dan voor jou als fysiotherapeut? Want vaak mensen zeggen, ja, ik heb last van mijn rug. Nou, dan moet je misschien naar de fysio gaan. En dan komen die mensen bij jou. En jij wil eigenlijk zeggen, maar jij moet eigenlijk gewoon 3 keer per week zware dingen tillen. Normaal eten en één ding doen. Maar ze
dat zeg ik dan ook.
Oké, jij wel.
Lijkt me type ook wel voor, ja.
Maar ik werk niet meer zo heel veel als fysiotherapeut nu. Omdat er werkt iemand voor ons in de praktijk. Dus die ziet de meeste patiënten. Maar dat is wel een dingetje waar ik... wat ik lastig vind, zeg maar. Als je iemand echt wil helpen van zijn klacht af... dan gaat het niet met een half uurtje, 2 keer in de week of 1 keer in de week. Weet je, dat is het niet.
Symptoombespreiding dan, denk ik.
Nou, je kunt wel mensen de goede kant op sturen. Van, dit is het dingetje moet je doen. Maar ik denk dat heel veel mensen veel meer nodig hebben dan dat... om ergens vanaf te komen. Ja.
En over dat kader, beroepsmatig, ik weet niet of je wil kletsen... maar zijn jou, is het openbaar wat jij verdient bij ONE FC of niet?
Ja, ik denk het wel, als je goed googelt, ja.
Wil je het vertellen of niet?
Ja,
Als je niet wil doen, dan moeten ze gewoon googlen.
Ja, doe de Googles maar.
Doe de Googles maar.
Dan is de volgende vraag. Zit je nu nog op je plek bij ONE FC? Of wil je graag de overstap maken naar de UFC?
Ja, er was voor deze partij wel sprake van. Maar nu, deze gozer moeten gewoon een keertje aan. Dus dat is het doel van nu.
Dat is jouw persoonlijke veten? Of als UFC nu zou zeggen van, yo, Reinier, let's go? Nee, oké, dat is mooi. Ja. Dat is dan die interne...
Deze gozer moet gewoon een keertje aan, klaar. Ja. Dat is het. En dan kijken we daarna wel verder.
Alright. Hey, we hebben voordat we deze podcast in zijn gegaan... hebben wij op onze social media hebben ook nog wat vraagjes gesteld. Mm-hmm. Mensen zijn wel nieuwsgierig naar sommige dingen. Ik zou er eens even een paar aan je willen voorlezen... en je vragen om daar op te reageren. Misschien hebben sommige dingen al eventjes gecoverd... maar kan je er misschien nog alsnog even
iets over... Qua geld maakt het, qua UFC of ONE maakt niet zoveel verschil.
Nee, ik had wel het idee dat ONE FC goed zorgt voor zijn vechters.
Maar... Over het algemeen, ja. Ja. Het kan altijd beter.
Maar, is er de behoefte om naar de UFC te gaan?
Het zou wel vet zijn om een keertje te vechten daar. Het is altijd de grootste, meest prestigieuze... dus dat gaat nog wel een keer gebeuren. Maar eerst even wat dingen rechtzetten.
Ja, nee, dat snap ik. En natuurlijk een mooie track record opbouwen.
Die is er al.
Toch? Die is er al, ja.
Nee, maar verbetert je onderhandelingspositie straks richting Mr. White. Ja, natuurlijk aanzienlijk als je deze eerst recht zet.
Precies.
Ja, nee, toch? 100%. Oké, een aantal vragen van onze gasten die luisteren naar deze podcast... en graag iets van jou wilden weten. Je ultieme einddoel op sportgebied?
Ja, dus, de allerbeste zijn. Dat is het eigenlijk. Ja.
Undisputed GOAT.
Ja.
All right. Mooi.
Wanneer, dat is natuurlijk een soort... dat is ook maar... Ja, wat betekent dat dan?
Ja, precies. Dus dat is ook lastig. Heel veel specifieker dan dat zit het niet in mijn hoofd, moet ik zeggen.
Is er een vechter die het niveau heeft bereikt... wat je zou ambiëren dan in dat opzicht?
Ja, ik vind het heel vet dat zo'n Khabib... zonder ooit te verliezen met pensioen is gegaan. Dat vind ik wel vet. John Jones is op een ander niveau natuurlijk.
Even kijken, dit is een vraag van Rick. Wat gaat er door je heen in de voorbereiding... en wat gaat er door je heen vlak voor de wedstrijd?
Niks, vlak voor de wedstrijd. Niks. Ja. Dus dat is het doel. Ja, dat is het doel, om echt leeg te zijn op het moment dat ik de kooi inloop. Ja. Ja.
En zijn er dingen die je in de voorbereiding doet... om dat moment te kunnen ervaren als je de kooi inloopt?
Ja, 100%. Dus dat is visualisatie. Ook een ander dingetje wat ik doe is... ik doe graag die Wim Hof ademhalingsoefeningetjes. En dan doe ik daar een rondje van, blijf ik liggen. En dan doe ik mezelf voorstellen dat ik bovenaan die rem sta. Dat mijn muziek speelt. Dat ik naar beneden loop. Dat ik de kooi inloop. Dat ik klaar sta. En dan visualiseer ik de hele partij, zeg maar, hoe dat die gaat lopen. Ja. Dat is een dingetje wat daar heel erg bij helpt. Maar ook zeker dat stukje mindfulness waar we het net over hadden. Dus gedachten laten komen en gaan. Ik denk dat ook heel veel meerwaarde heeft.
Ben je trouwens, dat vind ik altijd fascinerend, de opkomst. Ben je ook in die zone als je opkomt? Want sommige gasten die lijken helemaal in hun muziek te zitten. Halen ze ook nog veel energie uit de interacties. En je hebt ook van die mensen gewoon één lijn naar de ring. En gewoon zaken doen en weer wegwezen.
Dat ben ik. Ja.
Dat ben jij.
Al die afleiding, dat is, heeft geen meerwaarde voor mij. Ik ben er maar van één ding. Het doel is het enige wat telt.
Ik denk dat dat meer een cooler ding is ook.
Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En die kunnen ook, die gasten kunnen ook heel ver komen. Dat is het ook juist. Maar die, als je dan nog veel energie van de publiek nodig hebt en zo. Ik denk dat maakt dat je niet echt een cleaner bent inderdaad. Maar.
Ja. Deze vraag is van Tim van de Ven. Wat is je mantra op het moment dat je in een lastige positie zit?
Ja, dus zelfs daar is het zeg maar leeg. Dat is de staat van zijn die je wil hebben als je in de zone bent. Geen gedachten, state of no mind. Ja, 100%. Dat.
Volgens mij heb ik daar...
Mushin heet dat, hè?
Ja?
State of no mind. En voor de samurais was dat Mushin.
Okay. Ja, ik wou net zeggen, ik heb dit een keer gelezen in het boek No Go Roshin of zo. Boek van vijf ringen van Miyamoto Musashi. Ja. Daar heeft hij het daar ook over.
Ja. State of, daar kwam het inderdaad bekend van. Dat woord kende ik.
Ja. Dat vond ik trouwens het mooiste aan dat verhaal. Weet je wat die gasten... die maakten er actief werk van... om de state of no mind... bij zijn tegenstanders actief te verstoren. Ja. En daarmee won hij. Hij heeft bijvoorbeeld wel eens een keer... vijf uur in een boom zitten wachten. Hadden ze afgesproken om te duelleren bij een boom. Had hij zich verstopt in die boom. En na 6 uur kwam hij pas uit. En die gast met Midi moest duelleren. Hij was helemaal gefrustreerd en die kwam er niet in. En daar heeft hij toen ook korte metten mee gemaakt.
Ja. Dat is ook echt nog steeds in de moderne vechtsport, weet je wel. Ik ben niet die persoon, maar als je kijkt naar Conor McGregor of zo... die echt het bloed onder de nagels van een tegenstander vandaan had. Dat is ook zorgen dat ze niet in de zone kunnen komen.
Ja.
Want als je heel mooi is met Jose Aldo, toch? Heeft die eerste maanden een beetje lopen pesten. En op het moment dat ze in de kooi staan... Nou, je ziet dat Jose Aldo is er niet.
Nee.
En Conor is volledig in de zone.
Ja. Ik zag het laatst nog in een interview dat hij ook zei... dat hij gewoon, hij zegt, ik kon hem gewoon echt in elkaar beuken, weet je wel.
Ja, precies. Dat, maar die emotie, ja. dat is ook heel interessant over in de zone zijn. In de kooi of weet ik veel, op het voetbalveld... er is geen ruimte voor emotie. Emotie haalt je uit de zone.
Ja, dan kom je op dat strategische stuk.
Ja. Dus en misschien... een klein beetje boosheid of zo kan je helpen om meer in de zone te komen.
Ja.
Maar elke andere emotie is...
Als je het kan doseren. Ja,
precies. Dus dat is het. Dat is ook mooi in het boekje van die Tim Grover. Spreekt hij ook hierover. Maar dat is iets. Die boosheid kan het ook te ver laten gaan. Kan het ook laten exploderen.
Ja, dat snap ik. Maar tegelijkertijd, we hadden het voor de podcast ook even over onze ervaringen in het stukje wedstrijdvechten. En dat we... ik weet nog dat ik tegenover mijn tegenstander stond. Nou moet ik deze meneer gaan slaan. Helemaal geen zin in eigenlijk, weet je wel. Pop, toen kreeg ik de eerste. Ah, maar hij wel. Dus nu moet ik ook. Maar dat stukje agressie, dat was eigenlijk helemaal niet in eerste instantie daar. Is dat iets wat jij... wel oproept of heb je dat niet nodig?
Ja, maar dat is ook niet in de zone zijn.
Ja,
dus
okay.
Dat jij die gedachte krijgt, ik wil die gast niet slaan, dat betekent dat je niet in de zone bent. Snap je wat ik bedoel?
Ja, helemaal. Ja.
Sommigen werken daar, voor Melvin Manhoef is dat, die heeft dat nodig. Weet je
moet gewoon een beetje haat voelen op zo'n moment.
Dat is gewoon, die agressie is zijn wapen. Anderzijds is het natuurlijk ook weer een valkuil, want 500 lang is
dat. Brand je ook op, snap je? Dat is ook... ook heel interessant aan MMA is... cardio is niet alleen maar je VO2 max.
Ja.
Cardio is ook... hoe beheers je emoties? Hoe loop je in die partij? Want als je zo erin gaat... zoals Manhoef zeg maar achter de schermen staat te springen... voordat hij die kooi inloopt... de tweede ronde haal je sowieso niet.
Ja, als hij een energiemeter zou hebben... zou je daar de energiemeter al een beetje zien leeglopen. Zeg
ja,
maar.
Precies.
Ja, interessant. Alright. Even terug naar de vragen... Toen je begon met MMA op je 20ste, geloofde je er toen al in dat je een prof kon worden?
Nee, helemaal niet. Nee, totaal niet meer bezig ook.
Wanneer kwam dat? Dat je dacht van, I might be onto something here.
Ja, dat is wel goed eigenlijk, ja. Prof was natuurlijk al, dat is in MMA niet zo'n ding, weet je wel. Dat je eerste pro-partij, die vecht je al heel snel en dan krijg je €200 voor of zo, weet je wel.
Ja, dus, ben je prof.
Het is niet dat je er dan van kan leven. Maar ik vond bijvoorbeeld met grappelen al bij King of the Beach in Eindhoven.
Ik denk dat toch?
Huh? Bij Van Jochem inderdaad.
Toch, ja, tof.
Toen voor de eerste keer een keertje €1000 verdiend. En ik heb een keertje een Abu Dhabi BE toernooitje gewonnen op blauwe band. 3000 euro. Ik dacht, what the fuck gebeurt mij nou, jongen? Ik kan gewoon geld verdienen met deze shit.
Ja,
dus ja, zo is dat langzaam een beetje gegroeid. Maar dat is nog steeds iets waar ik denk van, fucking bizar, jongen. Dat ik gewoon tegenwoordig kan leven van een beetje knokken. Dat ik daar een huis van kan kopen. En, dat soort
shit. Ja, ja, ja. We hebben het natuurlijk niet over je salaris gehad, maar we hebben hier wel eens met vechters gesproken die iets vertelden over hun salarissen destijds. Bijvoorbeeld bij Pride en dat soort dingen. Dat we ook dachten van, holy fucking shit, jongen. Ja. Kom je terug in Nederland met je tasje? Er zitten een heleboel biljetjes in. En die vertellen je dan dat nieuw geld anders ruikt als normaal geld, weet je wel? Dat soort dingen.
Dat netjes gestreken was en zo.
Dat was Gilbert volgens mij die dat vertelde. Ja.
Je hebt ook wel dingen meegemaakt, hoor.
Ja sowieso ja, Japan in de early days. Dat was natuurlijk ook echt heel erg cowboy en zo.
Dat je dan met je hele team, dat je iedereen 10.000 euro gaf cash. Die ze in een trainingspak verstopt, omdat je maar met zoveel de grens over mocht, weet je wel.
Fucking bad, ja. Ja, goede oude tijd. All right. Nog een vraag van een van de luisteraars is, wat je mist aan het leven voor het pro-vechten?
Nou, dat is wel grappig, want ik zat net een beetje aan te denken. Wat het onderwerp hiervoor met het geld, maar de spanning en de avonturen die je meemaakt met dit dingetje als voertuig, MMA als voertuig, is met niks te vergelijken.
Nee.
Toch? Je kunt het meest spannende beroep hebben ter wereld, maar het is nooit MMA.
Ja, en is er iets wat in de buurt komt van het fysiek overwinnen van een andere tegenstander? En dan ook nog eens daadwerkelijk je centjes ervoor krijgen.
Ja, ik denk niet dat er heel veel is. Ik denk die euforie, zeg maar, van winnen, die is nooit zo groot als bij MMA. Nee. Je kan van een wereldkampioen voetbal worden, maar 2 minuten later dan denk ze ook, was leuk.
Ja, Roy vertelde dat hier ook. Dat hij zegt, ja, er is... Ik vertel het gewoon, maar er zit gewoon iets in mij en ik kan niet uitleggen. Maar er is niks beters als bovenop iemand zitten en met zijn gevaar bezig zijn en dan in zijn gezicht iets zien veranderen. Van denk ik ga het redden. Nou, kut, ik zit in de problemen. Nou, ik ben er bijna geweest. En dan zegt, ja, daar geniet ik gewoon van, man. Er is niks wat in de buurt komt van dat. Vond ik echt heel dapper dat hij dat zei, want het klinkt mild psychopathisch. Maar het is denk ik wel waar.
Maar dat is ook mooi. Je moet ook... dat is ook een mooi dingetje in mentale ontwikkeling voor partijen misschien. Maar je moet dat monster wat in je zit, die heb je ook nodig, weet je?
Ja.
En ik denk dat... Ja, en die moet je als vechter zeker ook wel een beetje kunnen voeden, denk ik.
Jordan Peterson, die zei dat een keer heel mooi. Je moet een goed opgesloten monster zijn.
Ja.
Met andere woorden, je moet een monster in een kooi zijn. En als het nodig is, moet je de deur kunnen openzetten.
Ja.
Maar je moet zeker je moet een beetje gevaarlijk zijn in het leven. Ja. Want het leven is gevaarlijk en dat moet je niet... In deze softe maatschappij is dat heel politiek incorrect natuurlijk. Want alles moet veilig en geborgen en agressie zit een soort taboe op.
Ja. Maar het is ook een onderdeel van wie we zijn. Het is niet voor niks dat de halve wereld naar MMA kijkt. Hè? We vinden het niet voor niks allemaal zo tof.
Nou, ik denk dat... Ja, dat is een goed inzicht, man.
Ja.
Want stel je voor, vind ik altijd een leuk gedachte-experiment. Je komt morgen komen de buitenaardse wezens aan. En die moet je een rondleiding geven over aarde. En dan ga je ze laten zien. Wat is een van de best bekeken sporten?
Ja.
En dan laat je ze UFC zien. Ja, dit is wat we tof vinden. We zetten gewoon 2 van ons tegen elkaar in de kooi. We kijken wie eruit loopt, weet je wel. Lekker ontwikkeld, ja.
Nou, maar dat is toch de onderlinge strijd. Ik bedoel, van oudsher deden we dat al, dus...
Vraagje wat ik ook nog heb is jouw kijk op de trends in de uitvoer van vechtsporten. Bijvoorbeeld een van de dingen die mij is opgevallen, en daar had ik het met Tom ook over, is de toegenomen ambidextreusheid van vechters.
Yeah.
Daar waar je vroeger gewoon rechtshandig was, stond je links voor, rechts achter, is het nu wel echt zo dat je beide kanten moet je gewoon goed kunnen kickboksen.
Ja.
Waar je vroeger alleen weg kon komen met een goede guard misschien. Ja, doei, je moet nu een heel ander repertoire hebben. Je had het daar straks, hadden we het even over bepaalde... Was op een gegeven moment was er een bowling nog wat. Dat was super populair in BJJ, die guard. Daar hebben we toen ook met dingen over gehad.
Berenbolo.
Oh, ja. Dat was toen weer eventjes zo'n ding.
Het is mooi dat dat kan, hè? Dat er van die trends zijn. Dat mensen dan, net zoals leglocks, zeg maar, tot 1,5 jaar geleden was. In één keer is het een paar jaar alleen maar leglocks geweest. En nu is dat ook weer opgelost. Dus het is een beetje de vooruitgang op één vlak aanvallend gezien. En dan het defensieve stukje wat een beetje achterloopt bij de meeste mensen. Die hebben dan weer wat tijd nodig om met het defensieve stukje bij te komen. Okay. En dan kunnen ze dat weer oplossen.
Oh, is dat wat het is? Er is een tijd lang is er een bepaalde manier van aanvallen heel populair. Omdat in het Braziliaans jiu-jitsu eigenlijk er onvoldoende verdediging is. Ja, tegen dat stukje. En dat moet dan eerst weer.
Het spel moet eerst doorzien worden, want er is eerst maar een clubje die dat doet. Want toen had je die Berimbolo's, dat waren die miauwbroertjes en zo. Ja. Niemand snapte daar iets van. Dat deden ze continu.
Ik vind het nog steeds ingewikkeld uitzien.
Ja, ja. Ik ook. Ik kan ik doe dat ook niet.
Maar het moet ook bij je stijl passen. Inderdaad. En leglocks, dat komt ook wel uit de Danaher squat. Ja.
En als dan twee handig vechten met het staande werken een van die trends is, wat is dan iets wat je nu een klein beetje ziet ontstaan, waar je rekening mee mag houden?
Qua staande werk?
Nou, beide.
Ik denk dat je heel veel voetenwerk vooruitgang zult zien de komende tijd. Waar het nog heel veel is en ook heel veel is geweest. Gasten die gewoon een stapje naar voren, een stapje naar achteren doen. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel zal veranderen de komende tijd. Dat je steeds meer ingewikkeldere patronen ziet. Steeds minder voetenwerkfoutjes zult zien. Ik denk dat daar de komende jaren veel stappen gezet zullen worden. Ja, maar ik denk dat er ook in boksen nog wel heel veel dingetjes zijn die niet optimaal zijn bij heel veel vechters.
Ja, nee, sure. Maar als het dan gaat om voetwerk, zeg maar. Als ik probeer te denken aan een stijl waar voetwerk misschien nog wel belangrijker is als bij het MMA. Dat boksen, als ik kijk naar die hè, ja. De afstand, het is allemaal snelle bewegende pivots met de heupen, maar voetwerk dus.
En in Nederland wat meer afscheid, denk ik, van het oude Nederlands kickboksen van naar voren lopen, tegenover elkaar staan en kijken wie het hardst kan slaan.
Vind je dat kenmerkend voor de stijl van Nederland?
Dat is wel heel lang wat we gedaan hebben, toch?
Ja.
Ja. Ja. En als ik doe wel regelmatig ook bij Hammers een beetje kickboksen. Mm-hmm. En ook wel met andere kickboksers. Maar tegenwoordig wordt er wel veel meer aan voetenwerk gedacht. Veel meer op afstand gewerkt. Veel meer, het wordt wel wat voller en completer dan dat het vroeger was.
We hebben het wereldwijd heel goed gedaan op gewoon stootcombinatie en afmaken met een low kick.
Ja, precies. Dat is wat
niet door de rest van de wereld is opgepakt. Als je dan Amerikanen zag die met high kicks inkwamen en zo. En of dat Engelse kickboksen, weet je, met van die lange broeken. Dat is echt nooit echt bizar.
glimmende trainingsbroeken.
Wat vind je eigenlijk van het landschap in MMA in Nederland?
Ja, Ik weet niet wat Nederland is een heel raar landje qua vechtsport natuurlijk. Ik denk een beetje omdat we zo'n rijke historie hebben qua kickboksen. Maar bij ons is nog steeds, als je gemiddeld personen op straat aanspreekt en je zegt iets over vechtsport, dan iedereen kent kickboksen en MMA was dat. Mm. Dat weet niemand. En eigenlijk in de rest van de wereld is het precies andersom. Maar ik denk wel dat daar wel iets aan het veranderen is. Er komt al steeds meer kennis van MMA. Er komt al steeds meer bekendheid voor MMA. En we hebben ondertussen ook wel echt een hoop sportscholen die het wel goed doen. Die wel ontwikkelen op MMA-vlak.
Ja, toch heb ik het idee dat de ontwikkeling voor de jongens die profvechter willen worden. Of laat ik zo zeggen, zelfs voor de amateurvechters. Ja. Dat het landschap eigenlijk best wel karig is in Nederland. In de zin van wat er allemaal voor te doen is om jezelf te ontwikkelen in die wedstrijden en toernooien.
Ik denk dat het belangrijkste probleem daar is dat Heat FC is gestopt met zijn gala's organiseren waar ze zichzelf konden etaleren.
Dat klopt.
Hij vroeg het paspoort gala's. Oh, okay. En het eerste waar ik aan moest denken was, ik heb het gevoel dat er minder gala's zijn waar je op terecht kan.
Ja, dat is ook wel waar. En ja, dat verandert natuurlijk altijd een beetje. Maar er komen er wel weer meer. Je hebt nu in Eindhoven doen ze Cage Warriors. Dat loopt gewoon heel goed versus vroeger.
In een kooi ook echt?
In een kooi allemaal, ja.
In Nederland, dat denk ik.
En LFL heb je in Amsterdam. Die hebben ook regelmatig evenementen. Dus het komt alweer een beetje. Dit zijn wel twee steady spelers. Op het moment die elke paar maanden evenementen hebben. Mm-hmm. En dat stukje, die begeleiding, dat proberen wij in Breda wel steeds meer weg te zetten. Ja. Dus ik doe de sportschool met mijn maatje Haroun. Hij met name als head coach. Dus we proberen steeds meer aandacht te geven voor de mentale ontwikkeling. En alles wat erbij komt kijken om te knokken. Ja. Voor die paar gekken die dat willen.
Ja. Ja. Dat is wel inderdaad een gevaarlijk speelveld. In de zin van, jouw sportschool draait op de 80% die gewoon lekker wil trainen.
Ja, absoluut. Dus daar is ook de meeste aandacht voor. Maar de gasten die net even een stapje meer willen doen, die willen we ook kunnen faciliteren. En,
Ja, want er is een tijd geweest in Nederland, even terug bijvoorbeeld naar die kooi. Wilde je een gala organiseren, kon alleen een ring.
Ja, klopt.
In een boksring. Ja. En met name als je in het buitenland ging vechten, kwam je nog wel eens in een kooi terecht.
Ja.
Als je geen wedstrijdervaring kunt opdoen met het vechten in een kooi, wat een ander spelletje is, dan sta je daar eigenlijk een beetje achter als Nederlandse vechter. Want daar kan je bijzonder weinig ervaring in opdoen. Nou, zit ik er niet meer helemaal zo mee bovenop. Maar ik begrijp dus dat het tegenwoordig in Nederland wel mogelijk is om gewoon in je kooi gewoon een wedstrijd te organiseren. En dat,
dat is allemaal normaal. En alle sportscholen, heel veel sportscholen hebben tegenwoordig kooien staan. Ja, en matten wanden en zo.
Ja. Sinds dat de UFC hier is gekomen, kon dat weer. Die hebben eigenlijk die weg een beetje geplaveid dat kon.
Ik dacht dat die hadden een uitzondering misschien omdat het zo'n groot evenement is. Maar kleinere promotors kunnen nu dus ook gewoon... te gek, man. Ja, het was te... Nooit begrepen dat, trouwens. Dat zou te barbaars zijn of zo.
Ja, maar dat is gewoon al die propaganda. Dat is eigenlijk gewoon de foto die toen ook in de Volkskrant kwam met een van die gasten. Die allereerste helemaal onder het bloed. Ja, tuurlijk.
Willy Peters
helemaal onder het bloed. En dan...
is een majo. Ja.
En dat waren vroeger, man, die gala's. Ging jij nog vroeger naar die ringsgala's?
Nee, dat is echt voor mijn tijd.
Ja, grappig.
Dat is heel uit. Ja.
Ja,
ik vond
het uit. Ja, maar dat is wel een stukje culthistorie van MMA.
MMA, ja.
Mooi. Ja, wie waren eigenlijk de Nederlandse vechters waar jij mee bent opgekomen, die op dat moment de namen waren die het deden?
De grootste is Gegard, toch? Gegard Mousasi. Dat is de man, is hij nog steeds. Ik train regelmatig daar. En dat is hem op het moment, toch? Ja, Alistair is altijd bekend geweest, maar niet heel actief in Nederland. Hij is nu weer meer hier aan het trainen. Hij traint ook regelmatig in Breda bij Hammers. Maar Gegard is denk ik de voornaamste.
Wat maakt hem zo goed, vind jij?
Dat is een goede vraag.
Sisi. Dat is mijn ding wat opkomt.
Ja.
Ah, ik weet nog dat hij viel toen onder het management van Appie Echteld. En die deed ook Fedor. En hij had toen al die M1 toernooien. Ja. En toen werd daar een keer over gesproken dat Fedor die kon in één keer helemaal losgaan. Hè? Die kon dat...
Explosie.
En Gerard, zeg ik dat goed? Gerard. Die kon dan nog... Zelfs als iemand aangeslagen was, dan kon hij nog steeds in dat hele precieze blijven. En echt, elk stoot zat erop. Klopt. Weet je? En dat kenmerkend spelletje heeft hij daarmee.
Ja, absoluut. Absoluut. En als je daar... die is leuk om een keertje hier te vragen. Ik weet niet of hij dat wil, maar...
Een lans voor ons breken. Ja, oh, was een leuke middag. En ja, een goede koffie.
Maar die heeft denk ik ook echt bizarre verhalen van vroeger. Die staat echt al van zijn 18 of zo staat hij in de grootste kooien te knokken.
Mooie wereld blijft het. Daar is het. Eventjes kijken. Heb ik nog een aantal vragen voor je? Ja, dat vind ik nog wel even belangrijk om te adresseren. Mijn stelling is dat vechtsport is fantastisch om het probleem vechten op te lossen, maar heeft ook heel veel transfer op alle andere dingen in het leven die je doet.
Ja.
Om een aantal redenen. Wat zijn voordelen die het beoefenen van vechtsport jou hebben gebracht buiten de ring?
De hele goeie. Dus zeg maar de standaardwaarde van vechtsport als discipline... bescheidenheid, respect, al die dingetjes. Daar kun je niet onderuit op de mat, zeg maar. Dus al ben je nog zo'n vervelend mens, als je jaren op de mat staat, je zult een keertje bescheiden worden, want er is altijd eentje die je pakt. Zeker als jij een vervelend ventje bent. Dus ik denk zeker dat. Discipline, een doel in mijn leven. Ik denk dat heel veel voor me gedaan heeft. Ik was altijd vanaf de middelbare al heel erg zoekende van wat moet ik nou, weet je wel. Ik had nooit echt heel veel zin om naar school te gaan en zo. Was niet heel erg gemotiveerd. Omdat er ook niks was om naartoe te werken. Ik had geen idee van wat ik wilde worden. Ik had geen idee van waar ik naartoe moet. En vechtsport heeft me dat wel heel erg gegeven, ja. Een doel, een vastigheid in je leven, structuur, weet je wel.
Ja.
Ik
vind het wel interessant wat je zei over een etterbakje zijn en dan op de mat staan en dat het dan een soort van gereguleerd wordt.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Nou, en zeker BJ is daar heel mooi voor. Kickboksen ook wel natuurlijk, omdat je misschien ietsje grover is. Maar met kickboksen is er altijd nog, je hebt altijd nog dat ene dingetje achter van ja, ik ging niet 100% of zo, weet je wel. Want met kickboksen kun je niet 100% sparren. Want dan houdt het een keertje op. Dan gaan de spanningen pakken. Ja. Ja, precies. Dan gaat er iemand uitvallen. Dus er is altijd, daar zit nog ergens een smoesje, weet je wel. Van ik deed rustig aan, want ik wilde hem geen pijn doen. Maar mijn BA is dat niet. Je gaat 100%. Je geeft alles wat je hebt en dat kan ook. En als jij net komt kijken, dan word je gewoon 5 rondjes achter elkaar afgeknepen. Misschien door een kleiner ventje, misschien door een meisje. En dat zet je wel even met je beide benen op de grond. Dat is ook een beetje hoe ik zelf verliefd ben geworden op het spelletje. Want ja. Ik kwam met mijn judo-achtergrond de mat op. En ik was al een keertje bij een andere sportschool geweest. En daar gooide ik die gast choke-tik ze redelijk makkelijk. Ik denk, ik ben wel gewoon picky. Ik ben wel gewoon fucking sterk. En toen kwam ik bij de sportschool waar ik heel lang getraind heb. En dan kwam ik de eerste keer. En zo'n klein, vies, vuil, kut Braziliaantje met een blauwe band aan. Die pakt mij gewoon. Van 30 kilo lichter. En die chokte mij gewoon ronde naar ronde. Ik denk, what the fuck is hier aan de hand, joh? Mm. En dat heeft mij wel heel erg geprikkeld toen om door te gaan. Maar ik denk dat dat ook iets is wat je in je karakter kan raken. Wat je, als jij dan daar aan de hand van dat de beslissing kan maken om te blijven gaan en beter te worden zelf. Ik denk dat dat een beter mens van je kan maken.
Ja, mm-hmm. Ja ik denk dat is het ding wat Braziliaans jiu-jitsu zo ontzettend tof maakt. Is dat iemand die 20 kilo minder weegt als jij. Yep. En misschien een stuk minder sterk is. Gewoon korte metten met je kan maken. Ja, gewichtsklasses blijven altijd een ding. Dus als je het allebei een beetje hetzelfde kan, dan doet gewicht mee. Maar als je geen...
Maar ja, ik dus, vanaf mijn 50 judo'd. Grote gozer, sterk. Ik denk, wat is het voor ons in sportjongen? Ik pak al die gasten. Ja. Maar ik kwam daar en Braziliaantje choke me een paar keer in een rondje. Dat zet mij al echt even met beide benen op de grond. Ja.
En als je nu judo zou moeten vergelijken met het Braziliaanse jiu-jitsu, de belangrijkste verschillen wat jou betreft?
Nou, met name regels tegenwoordig. Dus BJJ is eigenlijk judo van vroeger, denk ik. Dus judo is nu heel erg gehinderd door de regels. Op het moment dat het op de grond komt, heb je maar 10 seconden om te werken. Bepaalde dingetjes mogen niet. Judo is heel erg complex geworden. Ik denk een beetje met dat het Olympische sport is geweest de afgelopen decennia. Zijn de regels steeds complexer geworden. En dat is eigenlijk een beetje van de kern van judo afgegaan.
Mm. En hoe zit het met het... Want als je het mij zou vragen... Ik had verwacht dat je zou zeggen de submission toolkit. Maar heeft judo een evenredig grote submission?
Nee, zeker niet. Maar dus judo heeft zichzelf niet ontwikkeld waar BJJ zich volledig ontwikkeld heeft. En judo heeft zich denk ik niet ontwikkeld door de regels die er bestaan.
Ja, dat is ook het mooie aan hoe BJJ tot stand is gekomen. Hè? Gewoon ontwikkeld onder druk. Zo van, we gaan leren knokken, we gaan zoveel mogelijk wedstrijdjes draaien. En we passen het telkens aan op basis van wat we daarin tegenkomen. En dat is sinds de UFC is ingegaan en mainstream is geworden volgens mij niet gestopt.
Nee, en dat is 1993. Hè? Dat is 30 jaar geleden.
Ja. We hebben het vaker gezegd, deze podcast, we worden oude mannen.
Ja, maar alhoewel, ik zag laatst ook van die Romeinse beelden van 2000 jaar terug. Waar je gasten met heel hoek ziet en zo. Dat is echt al zo oud.
Ook heel hoek.
Ja.
Te gek, man. Ja,
dus, en wat betreft die gladiatoren, het is niet in films dat die elkaar afmaakten. Want eigenlijk waren dat de UFC-vechters van nu. Als je nu de UFC zou laten doen op leven en dood, nou, dan zijn we binnen een jaar klaar met alle divisies.
Houdt het
niks over. Dus dat was helemaal niet het geval. Er waren vaak dat ook gewoon een soort MMA-achtige dingen.
Oh, dus dat ging niet eens noodzakelijk altijd tot de dood?
Nee, helemaal niet. Sterker nog,
dat was snel door je pool.
Nee, was ook niet handig. Want er was super veel investering in zo'n gast en die kon dan in één keer weer. Dat is niet handig. Money-wise.
Nee, snap ik.
Toen was er ook al een Dana White.
Ja.
Er was iemand die er wel aan verdiende.
Denicus Witticus. Mooi.
Ah, vet man. Vet. Ik vind het interessant om... Ik merk dat ik een beetje getriggerd ben door dat intelligent vechten. Dat moet ik meer doen.
Kom een keertje bij ons. Nee, ik ga een aanpassing maken in mijn training.
Ik zal eens een keertje, vind ik leuk.
Kom een keertje, neem hem mee. Dat vind ik ook gezellig. Kom een keertje meedoen.
Leuk man. Ja, top.
Kunnen jullie dat tering aan de andere kant op rijden?
Ja, naar het zuiden rijden voelt altijd een klein beetje als de heuvel afgaan, vind je niet?
Nee, naar de zon.
Mooi, ja, superman. Mooi. Vet dat je langs wilde komen.
Ja, dankjewel.
Jullie bedankt, man. Heel leuk.
Veel luisteraars, ik hoop dat jullie er ook het nodige van hebben opgestoken. En ik zou willen zeggen, check Reinier uit. Die gaat de volgende keer na zijn grapplingpartij, gaat hij orde op zaken stellen in ONE FC. Gaat hij die beste man eventjes laten zien wie echt de baas is. Zo. Moedig hem aan. En voor nu, bedankt voor het luisteren. Wigert, tof dat je er ook weer bij was. En tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Ciao. Dankjewel, mannen.